Goed, de notulen van de vorige zitting ligt hier ter goedkeuring. Als daar geen vragen zijn, noteren wij een unanieme goedkeuring. Pardon? Ja, dat was een hele grote, ja. Ja. Dan zitten we bij punt 2, de vaststelling van de rekening van de gemeente, met dan daarbij eigenlijk de goedkeuring van de rekening van het OCMW. Frank, jij had vragen.
Ja, vragen. Het is heel goed gebracht natuurlijk, hè, door de schepen van Financiën. Nu, mijn vraag is, en dat blijf ik een beetje op mijn honger zitten, wat is nu eigenlijk de realisatiegraad geweest? Want dat heb ik niet gehoord. Als we dat gaan uittellen in procenten, wat is de realisatiegraad geweest van wat u gerealiseerd hebt? He, want je hebt er dan van de water aangehaald, maar van al de rest was de realisatiegraad. Hoeveel procent?
Ja, dat zit veilig. Dat staat veilig los van dit. Dat zit meer in uw meerjarenplandiscussie. Dat wordt er ook altijd meegegeven in uw aanpassingen. Dus ik zou daar veilig graag gewoon op afgerekend worden. Laten we zeggen november of december. Dan wil ik op die vraag antwoorden. Ik wil er nu ook op antwoorden, Frank. Maar dan komen we met de wijzigingen in het meerjarenplan. En dan kunnen we een finaal beeld geven van wat deze legislatuur heeft gebracht. Maar zoals je kan zien, op dit moment zijn vaak alle projecten die we hebben afgesproken in uitvoering. Ze zijn, zoals ik zei, hijschuur is nog niet afgebroken, maar het bestek van de aannemer is lopende. Ik denk dat we dat nu gaan afkloppen. Het kunstgasveld wordt deze maand, geloof ik, ingehuldigd. Tramwissel is gerealiseerd, masterplan is gerealiseerd, Hydro Rio is gerealiseerd. Dus ik denk dat we daar vaak wel een mooi traject hebben gereden. Als je vraagt percentages, ik denk dat dat een hoog percentage gaat zijn. En dat gaat misschien ook een verkeerd beeld geven, kan er ook realistisch in zijn. Omdat je twee keer op een jaar altijd een wijziging in meerjarenplan doet. Dus je kunt een meerjarenplan elke keer wijzigen en in functie van je realisatiegraad. Dus als wij kunnen zeggen, we hebben 80 of 90% gerealiseerd. Ja, dat wil ik juist aangeven. Dat heeft ook te maken omdat je elke keer je meerjarenplan in functie van je realisaties kunt wijzigen. Dus om dat in percentages uit te drukken, dat geeft een vertekend beeld. Ik denk dat je veel beter is gewoon door de straat gaan lopen. Natuurbegraafplaats is in afwerking. De overkapping wordt afgewerkt. Kunstgasveld wordt afgewerkt. CO op Zevendonk, hoop ik dat dat snel wordt afgewerkt. Want het is tegenwoordig moeilijk om hier te geraken, maar daar heb ik goede hoop in. Tramwissel is afgewerkt. De masterplan is goedgekeurd in de gemeenteraad. Hydro Rio. Containerklasse, aankoop Pauzestraat hebben we gedaan, aankoop de Dong 22 en we hebben de verlenging van onze verlichting in gang gezet en we hebben ook de vernieuwing van alle voetpaden in het centrum gedaan. Dus ik denk dat dat wel een mooi traject is. En op, ja, het OEPC-verhaal, dus ook dat hebben we ook nog erbij gepakt. Dus ik denk, om het niet in percentage te moeten uitdrukken, maar ik denk dat we vaak een mooi traject hebben gereden. Wij zijn er alvast vier op. En voor alle duidelijkheid, dat hebben we met 23 aan tafel gedaan.
Ik ben benieuwd naar de cijfers in oktober of november.
Dat is geen probleem. Die ga ik met zeer veel fierheid kunnen voorleggen. En het fijne van het verhaal is, ja, op dit moment hebben we nog maar 0 euro moeten lenen. We hebben dan schuldenafbouw gedaan. Ook dat is een realisatie.
Nu, dat is geen verwijt naar u, hè, Schepen. Maar in het verleden zijn er heel grote projecten gerealiseerd. Hè. Nu, ik ben eigenlijk... Deze legislatuur wou met een honger blijven zitten. Er is veel in uitvoering. Maar gerealiseerd is er tot op heden nog in mijn ogen bitter weinig. Ja. Ik denk dat je naar een realisatiegraad gaat tussen de 35 en de 50%. Dat gaat blij mogen zijn. Jij haalt hier bijna 90% aan. Ik denk dat dat een illusie is. Maar we zullen zien dat de cijfers
komen. Frank, want ik wijs daarvoor naar de vorige aanpassing meerjarenplan. Want daar staat het in percenten omschreven. Dus het is geen cijfer dat ik zomaar uit de lucht plek. Bijkomend, wat ik nog vergeten ben, het hofje van Chantraine zit in de renovatie. Maar ik denk dat je één ding vergeet in heel het traject. Wij hebben maar 4 jaar gehad, hè. We hebben 2 jaar corona gehad, hè, waar de gezondheid van onze burgers voorop stond. Hè. Dus wij hebben de dingen gedaan op 4 jaar. Er zijn heel veel projecten in uitvoering. En nogmaals, als je dan zegt van jongen, vroeger zijn er ook grote projecten gerealiseerd, dan kijk ik naar mijn collega's aan de linkse kant. Die hebben de sport al ook opgestart in de vorige legislatuur. Die oplevering is deze legislatuur gebeurd. Maar dat is iets dat door de collega's in de vorige legislatuur is gerealiseerd. En voor mij maakt het niet uit wie die plannen op de hoed steekt. Het is vooral belangrijk dat Oud-Turnhout er een betere gemeente van wordt. En ik denk, als we de komende jaren verder zijn en die werken zijn afgerond, dat Oud-Turnhout er weer een stukje mooier uitziet. En ik ben blij dat wij er als team mee hebben mogen bijdragen.
Dank u wel. Nog vragen over de rekening? Dan kunnen wij ze vaststellen. Dank u wel. Dan in het volgende punt, dat is punt 3 van de agenda. Ja, oké. Dus Jan, die verlaat even de raadzaal. In punt 3 geven wij, zoals elk jaar, een overzicht van de toelagen vanaf 1239,47 euro. Iedereen weet waarom dat zo'n raar bedrag is ondertussen. Bart, zeg het eens.
Ja, op zich daar niks nieuws onder de zon. Dit zijn de klassiek terugkerende verenigingen die ook de vorige jaren in de legislatuur aan bod kwamen. Jullie zullen zien, er zijn twee verenigingen tussen uitgevallen. Dat is namelijk Zomer op het Plein. Die hebben ook geen aanvraag gedaan. Omdat die hun werking, veilig hun kernwerking van activiteiten op het plein, dat momenteel stil ligt. En bijkomend ook Voot is daartussen uitgevallen, omdat die vereniging ook sinds deze jaar gestopt is met te bestaan. Alle andere verenigingen zijn dezelfde verenigingen die in het lijstje staan. Misschien natuurlijk wat altijd opvalt is puntje 8, de subsidie voor Natuurpunt. Maar zoals jullie weten hebben we daar een samenwerkingsovereenkomst met de terreincoördinator die ook een aantal taken van de gemeente voor ons neemt en dat wij daar een gedeelde personeelskost hebben. Maar voor de rest zijn dat de klassieke verenigingen, dus niks nieuws onder de zon hier.
Frank?
Ja, ik zou dat willen goedkeuren, maar natuurlijk punt 8, daar gaan wij niet mee akkoord. Iedereen heeft daar zijn eigen visie op. Maar natuurpunt de Wulp nog eens 15.000 euro extra gaan geven ter ondersteuning van het beheer van het landschap. Daar vinden we er een beetje over.
Ja, maar Frank, vooral duidelijkheid, dat is niet voor het beheer van het landschap. Die subsidie is die gedeelde personeelskost. Dus een belangrijke, dus die persoon voert een aantal taken uit in functie van de gemeente. Als we die personeelskost zelf op ons moeten gaan nemen, ja, dan zijn we meer geld kwijt. Dus ik denk dat dat net een efficiëntieoefening is.
Ja, als we zo gaan praten, schepen, ja, dan moeten we alles doorgeven. Hè. Dat is een beetje de wereld op zijn kop. Hè. Nu, die is ook aangesteld voor gasboetes uit te delen, want dat heb ik ook vernomen. Ik denk, die zal zijn eigen wel terug gaan betalen, want ja, die gaat er daar heel veel op moeten schrijven. Toch zeker had dat de barrières komen te hangen. Maar daar hebben we het een beetje moeilijk mee en daarom gaan we ons onthouden op dit punt.
Hey, dank u, Ria.
Ja, ik vind dat dat anders moet geallockeerd worden. Dus als dat een terugbetaling is van personeel die werk doet voor de gemeente, hè, dan hoort dat hier niet op thuis. Want dan doe je eigenlijk een vergoeding voor een kost die er eigenlijk moet gemaakt worden. En dus in principe had je een kost als loonkost, want het is voor een boswachter, hè, als ik dat zo mag aanduiden. En je betaalt eigenlijk een gedeelte van die boswachter. Dus dat moet eigenlijk op een totaal andere plaats geallockeerd worden. Dat is niet zo, tenzij dat het niet zo bedoeld is. Dat is natuurlijk iets anders. Maar het is geen subsidie, maar je betaalt eigenlijk een kost omdat zij personeel te werk stellen dat eigenlijk op de loonlijst van de gemeente moest komen te staan.
Deze persoon staat niet op deze staat niet op de loonlijst van de gemeente. Hè?
Nee, maar dat
wij
is
geven
wel
een subsidie uit en met die subsidie wordt een deel van die personeelskost betaald. Wij hebben hier gewoon het advies van onze diensten gevolgd en ik denk dat zij wel betreven zijn in die materie. Dus ik denk wat hier staat, dat wel een correcte weergave is.
Dat is eigenlijk een foute allocatie, dat is niet geen subsidie. Je betaalt eigenlijk een deel van een kost terug. Dat is geen loutere subsidie van doe ermee wat je wilt, dat is dus niet.
Ja. Ja.
Marleen?
Ja, in verband met dat punt. Ze zijn nog van plan van nog eentje extra of iemand extra aan te duiden. Gaan wij dan meer moeten betalen of is er nog niks van... Ik heb dat maandag gehoord op de...
Bij mijn weten is dat nog niet tot op het college geweest, dus die vraag
hebben wij
niet gehad.
Omdat het 46 uur doen, hè? En dan zou er in de andere uren, zou er iemand... Ja. Zijn ze op zoek naar iemand extra?
Op dit moment is daar nog in het meerjarenplan, waar we nu mee bezig zijn met de laatste wijziging in het meerjarenplan te steken, zijn die budgetten daar niet voor voorzien. Dus die vraag is niet tot bij ons gekomen en zit niet in de budgetwijziging. om alles 2024 vast te leggen en 2025 de eerste maanden vast te leggen. Dus bij ons zit dat niet meer in de budgetten.
Ja, en dan had ik nog een vraagje over puntje 7, Bosgroep Kempen. Die krijgen 5000 euro aan te wenden voor ondersteuning van beheer van privé- en openbare bossen door boseigenaars in onze gemeente. Kan je wat meer uitleg over krijgen?
Ja, die hoofddoel gaat inderdaad naar privé-eigenaars die hulp nodig hebben om hun bos te beheren. Nu, aan de gemeentes van de Kempen-Noord, moet ik zeggen, want het is niet de Noord-Kempen, de Kempen-Noord, is er ook gevraagd of zij interesse hebben, of zij, dat is al een beetje al een tijdje geleden, denk ik, dat we die 5000 euro erin geven, waarbij wij ook ondersteund worden door die bosgroep. Dat gaat over kleine zaken, maar dat gaat bijvoorbeeld ook nu over de natuurbegraafplaats waar zij ons in ondersteunen. Dat gaat over, ik denk dat er een lijst wijst, maar denk ik, het bosgebied achter het Zwanenvin hebben zij deels ondersteund. Dus zij ondersteunen wel ook die openbare domeinen. Maar ik weet, in Oud-Turnhout is dat niet zo groot als in andere gemeentes. Hè, want andere gemeentes hebben veel meer bosgebied dan openbaar is, waar ze dan kunnen doen. Maar zij ondersteunen wel onze gemeente daarin. Dus daarvoor dus gaat die 5000 euro.
Als ik een privébos heb en ik wil hulp voor dat onderhouden, bij wijze van spreken, kan ik daar steun van krijgen? Of kunnen ze mij helpen?
Ja, dus als je hebt wel een bos nodig van denk minstens een half hectare, denk ik. En als je dat als privé-eigenaar, en dan kun je inderdaad bij de bosgroep aansluiten. En dan betaalt je denk een schappelijk bedrag, denk dat dat geen groot bedrag is, maar je wordt dan ondersteund in het beheer van je bos. In plaats van inderdaad hetzelfde te doen.
Goed, als er geen vragen meer zijn, dan gaan wij over dit punt stemmen. Ja. Nee, maar er is toch nog iemand waar het niet gelukt is, denk ik.
Daar zijn er nog 20, hè?
Daar zijn er toch nog 20. Nee, wacht even. Ah, die is ja, gelukt. Dus dit punt is goedgekeurd met 16 stemmen voor en 4 onthoudingen van Vlaams Belang en Ria Hermans, denk ik. Hè? Ja. Dan punt 4 van de agenda. En Jan mag terug binnenkomen. Ja, die komt terug. Als iemand Jan wil binnenlaten. Alsjeblieft. Goed, dat gaat over het budget en de dotatie voor het jaar 2025 van de hulpverleningszone Taxandria. Bob.
Ja, jullie zien daar inderdaad de dotatie staan voor exploitatie, die is 902.856 en de dotatie voor investeringen 177.826. De totale gemeentelijke bijdrage komt dus op iets boven het miljoen uit. Nu, jullie hebben ook het document meegekregen waarin de belangrijkste punten zijn weergegeven. Jullie zien ook waar de kosten vooral zitten, waarin de ontvangsten zitten, maar ook waarin de investeringen zitten. Misschien goed om aan te geven, hè, want er zat misschien wat een vreemde bij. Het krediet voor het betalen van interesseverlening voor de bouw van de kazerne van Hoogstraat wordt er ook in vermeld. 152.646. Nu, goed om te weten, die lening van de kazerne in Hoogstraat staat op naam van de hulpverleningszone, maar wordt wel helemaal terugbetaald door de gemeente Hoogstraat. Dat is even goed om te weten, hè, dat het niet zo is dat wij meebetalen voor een kazerne in Hoogstraat, maar dat wel een financiële constructie is om de kazerne te financieren in Hoogstraat zelf. Voor de rest zie je dat er natuurlijk heel wat stijgingen zijn in verband met de ziekenwagenritten. Het zijn fenomenale aantallen dat je daar ziet staan, 7094 ritten in 2023. Dat wordt gelukkig ook allemaal geïndexeerd. We zijn natuurlijk ook heel blij om te horen dat er een verhoging is van de volksgezondheid voor de ziekenwagenritten. Dan zie je ook hoeveel dat daar gestegen is. Plus ook de federale dotatie op basis van 24 is ook aanzienlijk opgetrokken naar 3,3 miljoen. Dat wil er dus op neerkomen, of dat wil zeggen dat onze dotatie voor de hulpverleningszone ook kan blijven zoals die op voorhand is afgesproken. Dus dat zijn inderdaad serieuze bedragen. We hebben de afgelopen jaren ook daar de personeelskosten zien stijgen. Dat is een logische, dat hebben we overal gezien. Dat is nog altijd het gevolg van al die indexsprongen. Maar dus het totaalbedrag is ondertussen opgetrokken, dus 1.080.000 euro.
Kan iedereen zich daarin vinden? Jos?
Ja, burgemeester, dat is natuurlijk een heel som, hè? Dus 1.080.000. Nu zie ik dat het krediet voor 2026 toch wel heel wat omlaag gaat, hè? De voorspelling daarvan. Dan zitten we op een bedrag van 851.000 en dan voor de investeringsdotatie zien we daar 124. Dat is heel wat minder, dus dat was dan de oorzaak van Hoogstraten, of toch niet?
Oh, nee. Dat gaat vooral over de ladderwagens die zijn aangekocht. Je weet nog dat we daar een investering hebben gedaan om ladderwagens aan te kopen, waardoor dat we extra investering hebben gedaan. Dat zit er nu allemaal mee in, maar naar 26. Omdat dan ook een nieuw plan zal worden opgemaakt, heeft men daar een raming gemaakt zodat het op dat moment kan zijn.
Maar normaal zou ik denken,
dat kan nog wijzigen, dat weten we.
Voor
26 zullen we het nog zien, hè, ja. Jos.
En dan had ik nog een tweede zaak in verband met de bladzijde 8. Daar komen we de omschrijving van het operationeel beroepspersoneel. Daar zie ik bij het hoger kader een kolonel, maar dat zijn er twee.
Ja, klopt.
En dan zie ik een majoor en dat is er één. Ik zou denken, hier een baas bovenaan en dan zo stil ik eens allemaal meer, maar hier is het juist andersom. En als ik dat dan bekijk, Bob, dan zie ik daar dat er echt heel wat kapiteins zijn en heel wat adjudanten, zal ik maar zeggen, sergeanten, korporaals. En per slot rekening komt een brandweerman onderaan, dat zijn er 42. Dus van de 80, dan is dat bijna de helft, zie ik, is personeel in een hogere graad. Alleen ik vind dat die verhouding is...
Over die kolonel, we weten allemaal dat er vroeger een andere kolonel was en die is ondertussen werkzaam op Vespa. Ja. Daarvoor was ook de kapitein, de korpschef, ik zal het zeggen, de zonnecommandant. Maar het is ondertussen zo dat er een wetgeving is goedgekeurd waarin dat wordt gezegd dat een zonnecommandant altijd de graad krijgt van kolonel. En dat is ook de reden waarom dat daar ineens een kolonel is bij verschenen. Je kunt daar blij mee zijn of niet blij mee zijn, en dat laat ik voor ieders rekening. Maar dat is wel wetgeving die moet doorgevoerd worden. Voor de rest, ja, de hoger kader, een majoor, één majoor, acht kapiteins. We zitten ook met verschillende posten waarin ook mensen de leiding moeten nemen. Dat moeten we ook altijd wel meenemen natuurlijk. Het middenkader, dat zijn de personeelsleden die de ploeg aansturen. Dus elke brandweerploeg heeft iemand een aanvoerder nodig. Hè. Dat is ofwel een adjudant of een sergeant. En dat is dan aangevuld met een korporaal of met brandweermannen. We zien hier inderdaad het aantal brandweermannen, beroepsbrandweermannen staan. Natuurlijk hebben we ook nog heel wat vrijwillige brandweermannen. Die staan hier niet in, opgenomen, maar die zijn er natuurlijk ook wel. Ik snap die verhouding. Twee kolonels, ik vind dat zelf ook erover. Maar goed, dat is uitdovend. Over een aantal jaren zullen daar een aantal pensioneringen volgen. En dan zal dat hopelijk in evenwicht worden hersteld.
Maar dat viel me echt op als ik dat op
doorlezen was. Micro is...
Ja, sorry. Dat viel echt op als ik dat doorkijken was, dat daar toch wel bijna de helft in dat hogere kader zit.
Ja.
Maar goed.
Maar we volgen daar natuurlijk strikt mee op.
Bedankt. Ja.
Frank?
Jos heeft het al een beetje aangehaald. Hè. Ik heb er altijd op gehamerd. Hè. De laagste rang, dat zijn de mensen die direct en snel beschikbaar moeten zijn. We gaan ons bij dit punt onthouden, gewoon omdat er nog altijd, en dan heb ik het over de gewone, simpele brandweerman, er is nog altijd te weinig volk van de beroeps die permanent aanwezig kunnen zijn en die snel kunnen uitrukken. Ik weet, burgemeester, je hebt in het verleden gezegd, hè, wij hebben vrijwilligers die snel opgeroepen zijn, maar dat zijn allemaal minuten en minuten kunnen mensenlevens kosten. Als ik dan zie hier ja, bij
ik,
de samen...
Mag ik daar eerst even op reageren? Zoals je weet, zijn we met die bezettingsgraad zijn we aan de slag gegaan. Hè? Dus die bezettingsgraad voor de personeelsleden van de beroepskader, die is natuurlijk verhoogd al. Hè? Dus... er is een ander werkregime, waardoor dat er altijd meer beroepsbrandweermannen overdag ook aanwezig zijn om die uitdruk ook snel te kunnen garanderen. Het nadeel is natuurlijk, hè, dat hebben we er juist ook gehoord met de cijfers van de ziekenwagen, het aantal ziekenwagenritten is heel erg gestegen. En dat is inderdaad een oefening die we goed gaan moeten maken, want we willen natuurlijk niet als brandweermannen heel de tijd met de ziekenwagens aan het rondrijden zijn, en als brand dat we dan nog moeten wachten tot er volk is. Dat is ook de reden waarom dat is opgetrokken, de bezettingsgraad. Dus normaal gezien zou die problematiek ondertussen opgelost moeten zijn in het gros van de gevallen. Je gaat natuurlijk altijd wel eens een gelijktijdigheid van interventie hebben, waardoor dat die cijfers niet helemaal gehaald kunnen worden. Maar in grosso modo, ik durf geen percentage zeggen, maar ik denk wel in de 90-tal procent van de gevallen zou die uitdruk wel gegarandeerd moeten zijn.
Ja,
ja nu, maar gaan we verder. Ja, sorry.
Ja, nu, Jan, ik bekijk hier de samenvattingstabel en dan zie ik van personeel de uitgaven, 14.548.000. Het jaar erop 14.892.000 en het jaar erop 2027 zelfs 14.989.000 euro. Als ik kijk naar de index en de inflatie, dan komt er in principe geen personeel bij. Integendeel, dan gaan ze het moeten beredderen met personeel dat er is. Nu, ik begrijp dat wel, want ja, een begroting van meer dan 1 miljoen voor de brandweer. We hebben hier nog gezeten, nou, we forfaitaire, ik denk 250.000 of 300.000 euro jaren aan een stuk betaald hebben. Nu zitten we al over het miljoen. Hè. De politiezone is zelfs al 1.600.000. Dat is te straks ook aangehaald nog. We hebben die diensten nodig, hè? Verstaan ons niet verkeerd. Hè? Veiligheid staat bij ons ook nog altijd op de eerste plaats. En het moet gebeuren, maar ik vind wel de bedragen die wij als gemeente moeten bij gaan passen, ik vind dat wel een beetje, want je moet rekenen, als we de politie- en de brandweerzone samen gaan tellen, dan betalen we al een forse prijs voor hier onze gemeente een beetje mee te dekken, mm-hmm. van politiezone en van brand- en ziekenwagendiensten. Wij gaan ons onthouden op dit punt. Wij gaan dit niet tegenstemmen, want we hebben de brandweer nodig, dat weten we wel. Maar de kosten vinden we wel proportioneel. We zitten al over het miljoen. Als je ziet, tegen vorig jaar en het jaar ervoor, we gaan altijd fors omhoog. Ik ben bang waar we gaan eindigen. Als ik hier zie in de samenvattingstabel wat ze voorspellen voor 25, 26, 27, dan zou het goed zitten. Maar ik kan er niet veel van geloven. We gaan eerst zien en dan geloven. En daarom gaan we ons vandaag onthouden.
Maar ik denk wel dat de cijfers spreken. En als je gaat terugkijken wat we in het begin van de legislatuur hebben vastgelegd, dat zijn ook de bedragen die nog altijd gevolgd worden. Dus eigenlijk hebben we altijd onze dotaties kunnen behouden zoals we ze in het begin van de legislatuur hebben afgesproken. Maar je hebt gelijk, het is natuurlijk een hele batterij aan mensen die daar werkzaam zijn, zowel operationeel, maar ook administratief. En die kosten zijn nu eenmaal ook gestegen, dat weten we, dat beseffen we heel goed. Ik weet ook dat men heel zuinig probeert te zijn waar het kan. Ik weet dat elke euro een keer wordt omgedraaid voor leer dat die wordt uitgegeven. Dat is ook nodig ook. Heel wat dingen die uitbesteed zouden kunnen worden, worden door de manschappen zelf ook gedaan. Dus dat is ook wel te vermelden waard. Alles van reinigen van materiaal, zelfs was doen en zo verder. Er wordt heel veel gedaan door onze brandweermannen zelf. En dat mag ook wel eens benadrukt worden. Dus die zorgen ook mee dat die kosten toch zo laag mogelijk gehouden worden. En het is natuurlijk ook zo, alle kosten van brandweermateriaal, denk aan voertuigen die moeten aangekocht worden. Ook daar zijn de prijzen gigantisch gestegen. We hebben daar nog wel het geluk gehad dat we die vierde ladderwagen die we besteld hebben, zo goed als gratis krijgen. Als we die vandaag zouden bestellen, zouden we een pak meer moeten betalen. Dus er wordt heel goed nagekeken hoe dat de zaken worden aangepakt. Dat kan ik wel garanderen. En dat blijven we natuurlijk doen.
Ja, maar er zijn toch ook een aantal dure limousinewagens aangekocht, want ik noem het zo. Dat waren ook niet gewoon voertuigjes om van A naar B te rijden.
Ja, maar ik denk dat je verwijst naar de vorige legislatuur. Want deze legislatuur zijn die limousinewagens waar ik over spreek eerder bakkersautootjes geworden. Dus daar hebben we ook wel op toegekeken dat dat anders is.
Nu, het is zo, wij hebben de pech, wij hebben geen eigen kazerne. Hè? Wij kunnen niks incasseren terug van huur. Wij hebben niks. Andere gemeentes natuurlijk, hè, die brengen dat ook in. Hè? De huur van onze kazerne, ja, daar moeten wij ook aan bijdragen, omdat we bij de zone horen. En dat is een beetje betreurenswaardig op dat gebied. Langs de andere kant, ik snap dat, wat een ladderwagen kost, ja, dat kun je als klein gemeente, dat kun je gewoonweg niet meer blijven betalen. Ik begrijp dat goed genoeg, burgemeester. Maar het is uw taak, hè, want u vertegenwoordigt ons. Het is uw taak om daar maximaal op toe te zien. Want als we niet oppassen, zijn dit allemaal de kleine addertjes onder het gras dat we nou op termijn naar een fusie moeten gaan, omdat het onbetaalbaar wordt voor de kleinere gemeentes. Hè. Ze zijn nog stilletjes aan in die richting aan het duwen. Hè. Ik hoop dat je daar waakzaam op toe ziet en dat het niet zo ver moet en kan komen. Voor ons zal het zeker niet gebeuren, de fusie. Maar ik hoop dat u eraan meewerkt, dat het betaalbaar blijft voor de gemeente Oud-Turnhout. Ja. Maar vandaag gaan wij ons onthouden op dit punt.
Ik moet wel vaststellen dat er altijd één partij is maar over de fusie begint. Ik weet niet of dat een wens is of een droom dat je wilt realiseren. Maar ik hoor u wel zeggen, Frank, of een oproep doen van... Ja, het Vlaams Belang wil graag een eigen brandweerkazerne hebben. Is de vraag om de brandweerkazerne van Turnhout naar Oud-Turnhout te verplaatsen, zodat we huur kunnen vragen? Is dat uw vraag eigenlijk? Of?
Nee, dat is al onmogelijk. Ah. We hebben nooit aan het beleid gezeten. Nu is het te laat. Nu is het onmogelijk. Ja,
het kan een voorstel
niet meer doen.
Het kan zijn dat jullie een voorstel willen doen.
Nee. Dat budget is er niet meer. En de schepen van financiën die valt hier op zijn stoel achterover. Als je dat morgen moet gaan realiseren. Je kunt hier even gewoon een zwembad zetten en het langs de riolen weg laten lopen. Dat komt op hetzelfde neer.
Ik weet dat Frank, ik dacht dat het een voorstel was van jullie.
Ja. Oké. Okay.
Goed.
Ik had er nog een vraag over. Ik zie dat in die rekening een oninbare vorderingen worden gesteld voor 1,4 miljoen. Als ik dat goed begrijp, zo staat dat toch hier op dat lijstje. En dat is toch wel een heel serieus bedrag om dat op 1 jaar in te schrijven. Het heeft toch geen titel.
Waar zie je ze staan, Ria?
Oninbare gestelde vorderingen, juist boven 2,24, begrotingsresultaat, maar juist daarboven.
Het is in ieder geval zo...
Allee, of anders is het iets anders waar het over gaat. Want dat is wel een heel serieus bedrag. Als je zegt, we hebben openstaande rekeningen voor dat bedrag.
Maar dat is ook zo. Er zijn heel vaak interventies die gefactureerd moeten worden. Heel vaak. Er zijn heel veel interventies, voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. Heel veel van die ziekenwagenritten, daar moet men heel vaak achter zitten. Dat over bijvoorbeeld buitenlandse truckchauffeurs die worden opgenomen, mm-hmm. die worden vervoerd. Daar zien we nooit rekeningen van. Daar sturen we deurwaarders op af. Maar we gaan heel vaak...
Ik denk, omdat het zo'n groot bedrag is dat een inhaalbeweging van x aantal jaren of zo, want dat is wel een enorm bedrag.
Dat is een enorm bedrag. Ja, dat bedrag zal ik moeten aanvragen hier, van wat die precies in totaal is. Maar dat zijn voorbeelden van wat die oninbare bedragen zijn. Mm-hmm. Maar dat zijn interventies die niet betaald worden, of wat dat mensen... Dat kan even goed iemand zijn die overleden is tijdens een interventie, maar goed, dan moet dat naar de familie, vaak zit er nog bij... Notarissen, weet ik veel waar het allemaal dan zit. En dan buitenlanders, zoals ik juist al zei. En je zit al grap en aardig waar, als je weet waar een interventie per keer kost. Dat zijn gigantische bedragen. Maar je wilt dat graag eens een keer uitgesplitst zien. De vraag,
ik vind
ook,
dat echt een groot bedrag.
Dat is een groot bedrag.
Als je dan op de rest van de omzet kijkt...
Dat is niet alleen Oud-Turnhout, dat is zomaal.
Nee.
Dat gaat over heel wat... En dat is, je zit heel grap aan die bedragen. Hoor.
Ja, ik vermoed het, dat er een inhaalbeweging gedaan is, maar ik zou dat wel graag iets meer gaan weten.
Ik zal dat wel navragen.
Omdat ik het zo'n groot bedrag vind.
Ja.
Als je zegt, ze gaan op, ik zal maar zeggen, hydraulisch gereedschap is 125.000 of 150.000 euro, maar hier in één keer 1,4 miljoen. Ja.
We laten het weten.
Ja, oké. Okay. Ja, dat kan. Maar... het is misschien raar, maar...
Als er geen vragen meer zijn, dus het budget ligt hier ter kennisname, maar wij moeten wel stemmen over de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone, dus wij gaan nu over tot de stemming. Goed, die dotatie is dus goedgekeurd met 18 stemmen voor en 3 onthoudingen. Is 7.5, de aanpassing van het toelagereglement rond de onderwijschecks, Elisabeth.
Ja,
Het is hier al een aantal keer aangehaald. Hè. Kinderarmoede stijgt en ook in onze eigen gemeente gaat het spijtig genoeg bergop, bergaf. Enfin, bergaf dus. Hè. Op 4 jaar tijd is het aantal kinderen die in armoede opgroeien in Oud-Turnhout verdubbeld. We zitten nu aan 9%, dus dat wil bijna zeggen 1 op de 10 kinderen leeft in armoede. Wij geven al langere tijd onderwijschecks van €60 per jaar. Vorig schooljaar hebben we er zo 50 kunnen uitreiken. Maar wij weten dat dat geen reëel getal is. Dus dat er eigenlijk veel meer kinderen zijn die daar nood aan hebben en die daar ook recht op hebben. Nu, dat is ook nog eens een keer hard gemaakt door een simulatie van Groeipakket. Die hebben berekend, want die hebben alle gegevens, dus die kunnen zien wie recht heeft op die onderwijscheck. Die hebben gemerkt dat er een grote non-take-up is. Dat wil zeggen dat zij inschatten dat er 7 keer meer kinderen recht hebben op onderwijschecks dan dat we er nu uitreiken. Dus dat wil zeggen dat het hier over 350 kinderen gaat. Dat wil zeggen dat wij een groter bedrag moeten gaan vrijmaken voor onderwijschecks. Maar ik vind het ook nog eens heel belangrijk, en dat heb ik zeker en vast nogal eens gezegd, €1 investeren in de strijd tegen kinderarmoede. En dat is bewezen door een hele hoop studies van Vlerik tot universitaire. Levert de maatschappij op lange termijn €5 tot €9 op. Dus dat is een zeer verstandige investering. Dus het gaat hier over automatische rechtentoekenning door een samenwerking met het agentschap uitbetaling Groeipakket. En we willen dat gaan uitproberen dit schooljaar. Dit project heet Family Proof en dat gaat dus gaan vanuit een soort gegevensdeling, maar alles natuurlijk wel GDPR-gewijs volgens de regels. Dus we gaan een geanonimiseerde lijst met rechthebbenden hebben en de mensen worden zelf op de hoogte gebracht dat zij recht hebben op die onderwijscheck. Het reglement moet nog aangepast worden omdat wij volgens de parameters van dit agentschap moeten werken, dus dat moet heel secuur met het juiste taalgebruik zijn, vandaar dat dit hier nu voor ligt. Misschien ook nog belangrijk, op dit moment proberen wij eigenlijk al jaren om meer kinderen en jongeren of meer gezinnen te bereiken. Daar kruipt ook tijd en geld in. Dus dat valt nu weg. Dus die tijdsbesteding gaat naar andere dingen kunnen gaan. En het is misschien ook nog belangrijk om te weten dat de checks uitbetaald worden aan de scholen. Dus de gezinnen krijgen de check en zij kunnen die inzetten, daarmee betalen aan de school en de school int die bij ons. Ook voor scholen is dat eigenlijk ook wel een zeer positief gegeven, want een heel aantal scholen zitten toch wel met een heel aantal onbetaalde rekeningen. Daar neemt eigenlijk alsmaar toe. Dat wil dus ook zeggen dat dat ten koste van hun werkingsbudgetten gaat. Hè? Want de meeste scholen laten geen kinderen achter bij een aantal activiteiten. Dus dan is er ook weer minder werkingsbudget. Dat ligt hiervoor. Nu, dat zou dus wel over een extra uitgave gaan van nu een 3.000 naar een dikke €20.000 volgend jaar. Maar als je dat weet, €1 tussen de 5 en de 9 is een goede zaak.
Zijn daar vragen over?
Ja, ik heb dat gelezen en dan, als ik hier kan zien, dan staat er ook nog bij. Het kind moet ingeschreven zijn in lager onderwijs of kleuteronderwijs of thuisonderwijs volgen.
Ja.
Dus het hoeft nog niet naar school te gaan en het heeft ook recht op die check, als ik het zo een beetje versta. En dan, de ouders moeten een van de volgende statuten hebben en een attest van kunnen voorleggen. Recht op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, dan ga ik ervan uit dat dat invaliditeit is, in principe.
Mm-hmm.
En dan staat eronder recht op het leefloon van het OCMW, met attest van het OCMW. Het is maar een vraag, maar worden nu die kinderen al niet mee ondersteund, die van het OCMW?
Ja, maar er zijn dus nog veel meer rechthebbenden, hè? Dus die facetten op zich, het Groeipakket weet dat allemaal, die kunnen via de agentschap dat allemaal achterhalen, dat kunnen wij niet. Dus zij bereiken nog veel meer mensen, maar het gaat inderdaad over die categorieën die jij nu opzond.
Ja, oké. Okay. Want ze moeten nog maar 1 dag hier gedomicileerd zijn in Oud-Turnhout.
Ja.
Wat doen de met ouders die, het is maar een voorbeeld, die gescheiden zijn, en die zeggen, ja, we schrijven dat kind 1 dag in Oud-Turnhout en 1 dag, pak dat die van Vosleer zijn. Of van Turnhout zijn. Dan trek je die 2 keren.
Ja, maar dat lijkt mij heel omslachtig. Die checks worden in de school aan de school uitbetaald. Hè?
Ja, dus Turnhout doen ze dat al jaren. Hè?
Ja, wij hier ook. Hè?
Ja.
Ja. Okay. Nu, er wordt ook wel door andere lokale besturen gekeken naar dit project om te kijken van hoe loopt dit. Dit is nu voor 1 jaar, dan gaan we dat evalueren. Ik dacht dat Arendonker al mee bezig was of er ook instapt. Dus ik vermoed dat er heel wat lokale besturen hierin mee gaan.
Ja. Nu, wij gaan dat goedkeuren. Wij zeggen altijd, investeert in de jeugd, investeert in de scholen. Want als je later moet investeren in de gevangenissen, dan hebben we gefaald en dan is het te laat. Daarom gaan wij dit ook goedkeuren, dit punt.
Goed. Als er geen vragen meer zijn, dan neem ik aan dat iedereen zich daar kan in vinden. En dan noteren wij een unanieme goedkeuring. Dank u wel. Punt 6 gaat opnieuw over dat addendum bij gebruiksovereenkomst rond wijkwerken. Dat is al toegelicht in de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Dus ik neem aan dat dat ook hier uw goedkeuring kan wegdragen. Dan noteren wij ook weer een unanieme goedkeuring. Punt 7 gaat over de toetreding tot de aankoopcentrale voor een groepsaankoop via IOK. Voor de aanstelling van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Bob. Ja, externe dienst voor bescherming op het werk. Preventie en bescherming op het werk, dat is het logische. Dat moeten we altijd doen. We hebben dat nu ook al. In het verleden waren we aangesloten bij IDW. Op dit moment zijn we aangesloten bij Mensura. Dat moest opnieuw opengeschreven worden. Er is een bestek voor opgemaakt. Dus de verschillende firma's konden daar aan deelnemen. En daar is als beste Mensura uitgekomen voor een bedrag van €185.200. Dus er wordt voorgesteld om daar bij IOK weer natuurlijk aan deel te nemen. We moeten natuurlijk ook een arbeidsarts en medische opvolging hebben en een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk die deelnemen aan het CBBW. Dus willen we ook heel graag aan de gemeenteraad voorstellen om die samenwerking dan ook mee op te volgen. Verder te zetten en dus met deze toetreding akkoord te gaan.
Frank?
Is een klein vraagje. Doen die ook de inspectie van onze speeltoestellen? Of hoe moet ik dat zien?
Nee, dat is niet een externe dienst. We hebben ook een interne dienst nog altijd. We zijn aangesloten bij IOK zelf voor een interne preventieadviseur, ja, die daar bij ons alles mee opvolgt. Nu onze eigen dienst, samen met onze preventieadviseurs, die kunnen die toestellen keuren.
Ja. Dan heb ik het voornamelijk over de speeltoestellen die in onze scholen ook...
Maar ook op de speeltuintjes, ja. alles wat van de gemeente is, alles waar onze mensen aan werken, of iedereen die bij ons werkt, die wordt allemaal mee opgevolgd door onze eigen preventieadviseur, maar ook door een externe dienst.
Oké, het was maar een vraag. Ja.
Kunnen wij ook hier een unanieme goedkeuring noteren? Dank u. Punt 8 van de agenda is opnieuw een raamovereenkomst, maar ditmaal voor de verwerving van ICT-infrastructuur en bijhorende dienstverlening via SIPAL, dacht ik, hè Bob?
Ja, dat klopt inderdaad. SIPAL die heeft dus ook voor ons een raamovereenkomst klaarliggen, waarin dat wij als gemeente vrijblijvend gebruik kunnen maken, moest er materiaal worden aangekocht in verband met ICT-benodigdheden, ICT-infrastructuur bedoel ik, dan kunnen we daar ook altijd terecht zonder dat we zelf een bestek moeten opmaken of dat we heel de procedure moeten doorlopen. In het verleden hebben we daar ook al gebruik van gemaakt, dat is een goede samenwerking. We weten dat daar de materialen ook kwalitatief ook goed zijn, dus we willen hier ook, omdat het toch niet verplicht is, ook gebruik van maken om ons daarop in te schrijven. Moest het nodig zijn, dan kunnen we daar heel eenvoudig materialen bestellen.
Vragen, Frank?
Ook weer eens een klein vraagje. Rond waar draait dat budget van ICT? Want ja, dat is een informatica snelweg. Dat gaat enorm snel. Ja, het is maar een vraag. Rond wat budget spreken we? Heeft u cijfers van dit jaar, heeft u cijfers van verleden jaar?
Ja, die heeft u zelf ook. Hè. Die staan allemaal terug te vinden in de jaarrekening. Als je wilt, dan zoeken we ze even op. Maar die komen ook nog aan bod.
Als ik van buiten moet ongeveer denken, ik denk dat tussen de 150.000 en 185.000 euro zit. Dat we jaarlijks voorzien, maar er zit dan alles op van licenties, software, Microsoft Office, Teams. Er zit vaak alles onder. Dat is vaak één gegroepeerd budget. Dat zit niet alleen via IOK, dat zit bij verschillende parts. Maar als ik van buiten ongeveer zeg, zal het tussen de 150.000 en 185.000 euro jaarlijks zijn.
Oké, het was maar een vraag.
Kunnen wij deze raamovereenkomst goedkeuren? Dank u wel. Punt 9 van de agenda is een gratis afstand van een perceel grond door de eigenaars tussen de Bremberg Dreven en de Draaiboom. Bob?
Ja, dus dat is van mensen die zeggen van kijk, we hebben hier een stuk weg liggen. Ze weten ook dat de gemeente daar vraagt de partij is om daar een trage verbinding te voorzien. Als je weet vanaf de picknickbanken richting Kerke Dries die verbinding te realiseren. Dat zit nu nog bij private eigenaars, maar zij zijn bereid om daar die gratis grondafstand te doen. Natuurlijk is dat gemeenteraadsmaterie, want alles wat we van schenkingen of gratis overdrachten wensen te aanvaarden, is natuurlijk een beslissing van de gemeenteraad. En dat is de reden waarom dat er hier ook geagendeerd wordt. Het lijkt ons natuurlijk ook een grote meerwaarde om die eigendom te verkrijgen. Er zit wel een kleine kost aan natuurlijk, want er moet een notariële akte gemaakt worden, maar dat is een standaard iets dat we eigenlijk altijd doen bij zulke overdrachten, dat wij die notariskosten dan ook voor ons nemen. En we zijn natuurlijk ook vragende partij om dat stuk binnen ons eigendom te krijgen, om daarna ook die verbindingen te kunnen gaan realiseren. Je hebt allemaal gezien welk stuk dat er is, we kennen dat stuk ook allemaal. Iedereen zal er ongetwijfeld al eens wel over gewandeld zijn, maar dat zal dan toekomen aan openbaar domein.
Is Frank?
Een klein vraagje, zit er nog een erfdienstbaarheid op van een of ander perceel dat er aangrenst of zoiets?
Maar dat maakt misschien niet uit, als het openbaar domein is, dan gaan mensen daar altijd kunnen op wegen. Hè? Dan kunnen ze daar nog altijd op ontsluiten of velden of akkers gaan bereiken. Dus het is niet dat dat wordt afgesloten, het is gewoon een overdracht van eigendom.
Ja. Ja, pachtvergoeding zal er ook niet op zitten.
Nee, dat zit er allemaal niet op. Nee. Dus dat heeft geen beperkingen.
Oké.
Dat blijft openbaar, maar dan met de fiets, niet met de auto, hè. Dat is toch dat weggetje dat uitkomt op de Draaiboom, hè.
Nee, op Kerk en Dries komt dat uit.
Ah.
Nee. Ja, stukken wel. Het eerste stuk wel, het laatste stuk ook wel, maar daartussenin niet. Nee.
Kunnen wij ons daarin vinden? Dan noteren wij ook hier een goedkeuring. Punt 10 is opnieuw een overdracht van wegen, is ditmaal ter streke Binnenheide, met dan de notariële definitie derde afdeling, sectie 1, nummer 759X, deel. Dat is voor Bob ook, denk ik, of voor Jan. Jan?
Het is een klein stukje, dat het deel 10 van de straat dan nog altijd van de eigenaar was en die wenst dan nu ook over te dragen aan de gemeente. Daar hebben we vroeger veel moeite voor gedaan, maar dat is nooit gelukt en nu is hij zelf overgegaan tot het overdracht naar de gemeente toe.
Frank?
Is een vraag geschreven, is dat dat stuk dat we al op kosten van de gemeente geasfalteerd hebben?
Ja, of? Klopt. Het is eigenlijk de ingang van eigen straat. Het is het eerste stuk, het lot 10.
Ja, toen het nog privé was, hebben wij daar als gemeente al...
Hij vraagt nu in zijn schrijven voor het open te dragen en dan vraagt hij ook dat we dat willen onderhouden. En die houtkanten, dat zal voor hem te veel werk geworden zijn.
Ja, en hoeveel ligt er dan nog dat we moeten verwerven?
Nog 1 perceeltje.
Ja.
Goed.
Jos?
Ik heb daar toch nog even een vraagje over. Het is natuurlijk een hangend dossier dat al zeker 20 jaar hangt. Misschien al wel langer. Uiteindelijk is het dan toch voor een stuk in orde gekomen. Maar deze persoon, of deze mensen, zijn meermaals aangesproken. Want dat zijn deze percelen zijn nu, worden die bouwrijp? Of is die aanvraag voor te bouwen daar? Of, want dat zijn geen bebouwde percelen, hè?
Nee, het zijn de, nee.
En is dat nu, wat is nu de oorzaak dat hem nu dat dan toch...
Het is, ik denk dat hij beschrijft dat ook dat die houtkanten en zo door de gemeente moeten onderhouden, want ik denk voor hem te veel werk wordt. En nu wenst hij, we hebben het eigenlijk nog niet lang geleden, toen we die asfaltering deden, nog eens een keer gevraagd. In het begin mochten we zelfs niet asfalteren daar,
ja,
en dan later wel mogen doen. En heeft hij dan betaald, hè? Dat stuk. Is niet op onze kosten geweest en nu draag je het over.
Ja.
En ik heb ook begrepen dat het ook was van de bomen en Jan, die daar in de leidingen daarboven hangen en die inderdaad moeilijk te onderhouden zijn.
En dat wij die onderhouden, dan heeft hij dat.
Ja, samenwerking met AWV ook een stuk.
Ja, en, dat is een goede
zaak.
Dat
nog volledig, hè.
Goed, ook hier denk ik dat wij een unanieme goedkeuring kunnen noteren. Dan zijn er een aantal punten rond het politiereglement, een aanvullend politiereglement op het wegverkeer, namelijk de invoer van parkeer- en stationeerverbod in de Driedoosstraat, Ruben.
Ja, het parkeer- en stationeerverbod dat hier wordt voorgesteld, dat gaat van de Steenweg op Mol tot het kruispunt van de Augustijnenstraat. En ter hoogte van de huisnummers 49, 51 en 53, daar wordt enkel een parkeerverbod voorgesteld. Want die personen die hebben geen parkeergelegenheid voor de deur. Om bijvoorbeeld inkopen uit te laten en te laden en te lossen eigenlijk. Deze verkeerssituatie is via een proefopstelling getest vanaf het einde van vorig jaar. En dan ook deels aangepast bij die huisnummers bijvoorbeeld. En de aanleiding van de proefopstelling en dit agendapunt dus, is dat die geparkeerde voertuigen die er dan stonden vroeger, in het eerste deel van de Driedoosstraat die doorgang bemoeilijkte. En bovendien ook heel vaak werd er geparkeerd dicht bij de kruising met Eensven, wat dan nog gevaarlijker maakt daar. Nu, de angst zat er eerst in, door deze maatregel, om door die geparkeerde auto's weg te halen, dat er een hogere snelheid zou gehaald worden daar bij die Driedoosstraat. Nu, als je kijkt naar die metingen, is dat blijkbaar een angst die dus niet gegrond was, inderdaad. Die snelheid is niet extreem hoog daar. Zeker ten opzichte van die snelheidsbeperking. Nu, ik denk dat die proefopstelling vrij goed is door de buurt daar is opgenomen of aanvaard daar. Dus ik stel voor dat we deze agendapunt dan ook goedkeuren, of dat is ook de vraag die ons is.
Zie,
als ik van jullie was, hadden jullie het verkeerde andere richting genomen en niet deze richting wat je nu genomen hebt. Als, er is ook niet logisch, als ze uit die garages komen, dan moet, die mogen tegenstroop rijden. Die mogen uit de garage tegenstroop rijden tegenover de andere auto's. Dat is toch niet logisch? Ze doen de vuilbakken niet op tijd van de straat, dan ligt die op de weg. Allee, de bomen van de... Ik wil eens weten, zijn die bomen van wie zijn die? Van de gemeente? 2 meters van de lijn? Die staan er niet, hè?
Dan moet ik nog eens nagaan, maar alleszins, waarom dat we dat langs die kant, die inrichtingsstraat hebben gedaan, hebben we toen ook gezegd, anders dan kom je die straat binnen. Ten eerste, die parkeergarage kan maar langs de ene kant ontsluiten. Die kan maar enkel richting het andere stuk van de Driedoosstraat ontsluiten. Want zo is hem eigenlijk gebouwd, anders moet je een te scherpe bocht pakken daarin. Waardoor dat je daar komt, als je dan eens een andere kant wilt doen, dan kom je eigenlijk ingereden, dat mag. Want je mocht die parkeergarage bereiken en krijg je pas je verbodsbord, als we het zouden omdraaien, dan krijg je verbodsbord pas erachter. Je krijgt dan mensen die, als ze de weg niet kennen, krijg je dat die dan eigenlijk op een doodlopend stukje komen en dan moeten draaien bij die parkeergarage. Het is daarom dat we langs die kant daar hebben gedraaid. En dat is ook uitgelegd tijdens de werkgroep, denk ik. Ja. Maar.
Schepen, wie heeft die vergunning dan voor afgeleverd? Kijk eens naar uzelf nu. Je hebt zelf de vergunning afgeleverd en hij doet het precies of dat ligt dan iemand anders. Jullie hebben daar de vergunning afgeleverd, hè, dat daar de garage kwam en als er zo in en eruit mocht rijden. Hè. Dat is punt 1. Hè. En dan punt 2, die 3 huizen die er staan. Hè. U zegt nu die mogen laden en lossen en wordt er met een speciaal bord daar...
Ja, je ziet daar een signalisatieplan, je hebt daar inderdaad in plaats van een kruis, heb je daar een streep. Dus die mogen daar stilstaan, maar niet parkeren.
Ja, he, want nu ook, het is allemaal ver, maar alle auto's staan nu in het Eensven, hè. Ga maar kijken, hè. Dat eerste stuk op het Eensven, dat staat vol met auto's nu, hè. Het is eigenlijk, je hebt het ferm verschoven, hè. En nu zitten ze daar in de woonwijk, waar heel veel kinderen spelen. En daar staan nu alle auto's van die mensen die daar van voren gewoonlijk er een auto zetten, hè. En dan zwaar ik nog van, hè, want er zit nog een garagist. Die auto's die staan dan nog dikwijls van achter in het Eensven. Je hebt het eigenlijk gewoon het probleem verplaatst. Hè. Als je een bouwvergunning aflevert en je doet het zo, en je gaat dan later daar de baan nog verplichten dat ze dan niet meer mogen parkeren, ja, dan verschuift je gewoon weg het probleem gelijk het nu aan de hand is. Hè. En dan blijf ik het nog altijd zeggen, dat is er nog geen veilige situatie, hè, voor uit te komen op de Steenweg op Mol, hè, tussen de Driedoosstraat. Het is nog altijd geen veilige situatie. Jullie zijn aan het beleid natuurlijk, hè. Jullie moeten de beslissingen nemen, ik niet. Maar
Je moet voor het is goed nadenken als je een bouwvergunning aflevert en je zit aan mijn garage en je hebt gelijk terecht. Hè, je kunt daar niet een bocht haaks om maken voor anders te rijden. Maar dat kan ook hier een discussie vroeg of laat teweeg brengen dat er een botsing vroeg of laat kan gebeuren. Hè. Want soms ja, rijden ze ineens, zelfs fietsers, hè, speedpedelecs, die halen al wel een snelheid, die rijden daar tegen een snelheid in. Als er dan juist een auto uit die garage komt. Ja. Ja, Alex is niet akkoord met mijn mening, precies. Maar ja, het is aan jullie, maar ik zou wel zeker zorgen dat die drie woningen nog een bak water kunnen uitladen voor de eigen deur. Want dat hebben we eigenlijk ferm verprutst. En jullie zijn verantwoordelijk voor het afleveren van die bouwvergunning daar toen. Ja, en nu zitten we ermee, hè, met de gebakken peren. Maar ja, zie maar hoe je het oplost. Ja, we kunnen niet anders dan deze mee goedkeuren, want ja, er is geen andere mogelijkheid. Hè. Je kunt niet meer naar de bestaande situatie gaan. Maar eigenlijk hadden dat parkingplaatsen moeten voorzien, dat de mensen er een auto kwijt kunnen. Nu is dat alles in het eens, Sven. En later zoek er misschien nog een woonerf van te maken, of een straat van 30 per uur. Maar nu, ja, het staat er vol met auto's van voor. Hè. En eigenlijk is dat door jullie gecreëerd. Hè. Ik zou het niet leuk vinden als ik daar moest wonen, dat er nou altijd permanent auto's staan van mensen uit de Driedorstraat. En dat hebben jullie nu eigenlijk gecreëerd.
Ja, Bob, okay. Je moet inderdaad ergens keuzes maken erin. Hè. Inderdaad, die geparkeerde auto's, en zeker van die garages, zijn er inderdaad daar ergens een overlast in. Hè. Ja. Er zijn verschillende manieren inderdaad om dat op te lossen. Ik denk ook dat er heel veel mensen daar, zeker in Eenspen en ook in de Driedorstraat, een eigen parkeerplaats op hun eigen grondgebied hebben. Wat die drie nummers dan, ja, waar ze dan ook gebruik van maken. Hè. Maar het is natuurlijk heel vaak, hè, een tweede en derde auto, ja, die moeten inderdaad ergens kwijt kunnen. Dat is inderdaad een bepaalde overlast.
Goed, dan leggen we dit punt ter stemming voor. Nog één stem die niet doorkomt. Gwen, blijkbaar. Goed, dus dit punt is goedgekeurd met 14 stemmen voor, 4 tegenstemmen en 3 onthoudingen. Punt 12 van de agenda is een aanvulling op het politiereglement in verband met de invoering van parkeerverbod in het segment van de Polderstraat tussen huisnummer 109 in de kapel Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw. Ruben.
Ja, op dit moment is er langs de ene kant daar van die doorgang al een parkeerverbod. Nu, vooral voor die toegang voor de noodhulpdiensten te vrijwaren, was het noodzakelijk eigenlijk om aan de andere kant dat ook te doen. Daar staan soms vrij grote voertuigen en zijn dus ook moeilijk te bekeuren. Je kunt wel zeggen dat het een gevaarlijke situatie is, maar met dit dan maken we dat heel duidelijk daar op dat punt. Dat vooral voor de inrit van de hulpdiensten een must is, eigenlijk dat daar een vrij brede ingang is naar dat stukje parking daar. Ik weet voor de rest... is dat maar een heel klein, dat gaat over een paar meter, dat gaat over één voertuig eigenlijk dat daar kan staan. Heel soms twee zie ik daar staan, maar meestal is dat één voertuig. Ja. Nu hebben ze aan de ene kant dat gedaan, omdat dat bepaalde overlast veroorzaakt. Nu zien we dat dan aan de andere kant eigenlijk verschoven is.
Zijn daar vragen over? Geen vragen? Dan neem ik aan dat wij dat allemaal goedkeuren. En noteren wij een... unanieme goedkeuring voor punt 12 van de agenda. Punt 13 is een aanvulling op het verkeersreglement in verband met de laadpalen. Volgens het principe paal volgt wagen en wordt er een laadpaal geplaatst op hei-einde. U hebt ook nog in het stuk een overzicht van alle laadpalen die reeds goedgekeurd zijn in onze gemeente.
Ja, ik kort nog even uitleggen wat duidelijk is voor die paal volgt wagen, want dat is natuurlijk vanuit Vlaanderen iets opgelegd, waarbij de eigenaars van elektrische auto's zelf een laadpaal kunnen aanvragen. Daar zijn wel bepaalde, bepaalde zaken dat ze wel aan moeten voldoen. Ze moeten binnen de 250 meter wandelafstand geen andere paal mag erin staan. Ze mogen zelf geen parkeergelegenheid hebben, waar ze dus zelf een paal op eigen grond zouden kunnen zetten. Nu, degene die deze heeft aangebracht of aangevraagd, die voldoet dus aan die voorwaarden. En woont in en woont daar in de wijk daarvan achter. Nu hebben wij dus vanuit de mobiliteit voorgesteld om inderdaad die paal dan op heien te zetten, omdat daar bepaalde parkeerplaatsen ook minder druk worden bezet. En waar dus ook veel een tactischere plaats zou zijn. En we hebben dus op die verschillende plaatsen die eigenlijk al opgeleid staan, zijn er bepaalde laadpalen waar ze voor ons gewend zijn, op een tactische plaats. Waardoor we een vrij groot deel van ons grondgebied naar turnout wil kunnen bezetten daarbij. Maar er zijn dus een paar huizen, zoals dit huis, dat dus niet, waar dus geen laadpaal binnen de 250 meter staat. Nu, die laadpalen worden door Engie gezet in de provincie Antwerpen. En het is dan vanuit de gemeente dat er dan een bord moet voorzien worden, dat er een wegaanduiding moet voorzien worden. En dus ook dat dat op een aanvullend politiereglement hier op de gemeenteraad komt. Het is daarom dat dat hier opkomt. Maar is eigenlijk vanuit Vlaanderen een punt dat via die paal volgt wagen eigenlijk wordt opgelegd aan ons. Ik weet niet of daar bepaalde vragen nog over zijn.
Ja, dat heb ik. Ja, ik ben eens gaan kijken aan nummer 40. Hè, waar dat is. Dat is gewoon voor een gewoon huis. In het heien heeft iedereen plaats om zijn auto zelf op te laden. Nu, u zegt dat dat voor de wijk daarachter is. Is dat dan geen mogelijkheid om dat daar ergens te doen? Want dat is toch geen uitleg om...
Ja, het is bij Hofstede inderdaad. Bij
Hofstede.
Ah, nee, is waar. Want je zegt, bij nummer 40, dat is op heien.
Dat is op heien.
Dat is inderdaad op plaats.
Ik zou niet graag hebben dat ik altijd voor mijn deur auto's dan gepakt, twee auto's dan op te laden. Hè?
Ja, dat klopt, maar dat geldt natuurlijk overal waar dat je die laadpaal zet, dat je er al twee plaatsen voor ziet voor elektrische auto's.
Ja, maar kunnen dat dan niet in die hofsteden zelf ergens zetten? Dat lijkt mij het meest logische.
Ja, dat is inderdaad hetzelfde. Hè. Je gaat ergens die overlast dan met dingen, want je gaat meer en meer elektrische auto's hebben natuurlijk die ergens zetten. Dus, ja, die...
En die mensen, zijn die dan mee akkoord dat dat voor hun deur gebeurt? Dat zijn parkeerplaatsen, ja. Ja, dat zijn parkeerplaatsen, dat klopt.
Dan mogen wij niet toch op een tactische plaats, voor ons een tactische plaats.
Ik heb niks
tegen
laadpalen, daar heb ik niks op tegen. Maar ik vind dat geen heel logische redenering, eerlijk gezegd.
Het is een openbaar domein, dus het is ook logisch dat wij die op bepaalde tactische plaatsen zetten.
Maar zijn die mensen bevraagd toch?
Ja, die weten het niet.
Eigenlijk voor hun deur.
Ja, die weten niet van, ja.
Of hebben die toch helemaal geen inspraak in?
Inspraak op openbaar domein, ja. Dat hebben wij, hè? Dat is hier de gemeenteraad.
Ja, maar ja. Ik vind een heel raar redenering, echt.
Ria?
Ja, ik wou gewoon vragen, hoe ver is dat van de parking van de kerk? Is dat 800 meter? Nee. Hoe ver is dat? 500 meter?
Ja, ik ben verder dan 250 meter, dat denk ik dat. Dat zou zijn 600 meter of zo, denk ik. Meer? Ja.
Maar daar hindert niemand, hè? Zet daar er gewoon een bij en ze kunnen hem laten staan. Hè?
Ja,
maar hier is het ook wel zo, naast het openbaar domein. Ja, ik verstaan dat wel. Maar dus, dat wil ook zeggen, het zit plaatsen. Niemand anders mag staan, hè, want er staan elektrische wagens.
Ja, maar dat heb ik niet beslist. Hè. Dat is vanuit Vlaanderen beslist. Ja, 250 meter voor een laadpaal en 500 meter voor openbaar vervoer. Hè. Ja.
Ja,
dus dat is inderdaad vanuit Vlaanderen opgelegd.
Zeg, en de parking van de Heijschuur, die is ook kort, die is ook niet zo ver gelegen. Hè? Dan komen er ook, maar kunnen daar dan niet eentje meer of meer, twee meer?
Ja, toch opnieuw, dat is meer dan 250 meter. Dat is opgelegd vanuit Vlaanderen.
Je moet eigenlijk op uw plan cirkels trekken. En die lege plekken, die moeten wij invullen met een laadpaal. En je moet dan de meest echte plaats kiezen. En het is zo simpel als dat. En als wij openbaar domein hebben met ons eigen parkeerplaatsen, ja, natuurlijk kunnen wij dat daar inderdaad doen. En of dat mensen daar nu een gewone auto hebben staan die parkeert, of een elektrische, ik zie het verschil niet hoor. Een parkeerplaats op openbaar domein is een parkeerplaats op openbaar domein.
Ja, maar die elektrische gaan meer gebruikt worden waarschijnlijk. Hè? Vermoed ik toch in de toekomst dat die meer gebruikt gaan worden.
Het is zelfs zo, hè. Het is zelfs zo dat burgers die geen eigen parkeerplaats hebben of geen mogelijkheid hebben om een laadpaal te plaatsen, en die kunnen aantonen dat zij dat niet kunnen, die hebben het recht om aan te vragen om de gemeente op openbaar termijn te voorzien. Of dat je dat leuk vindt, we moeten dat gewoon doen. En we zijn er dan ook mee in orde om op zo'n plaats een laadpaal te zetten. We zijn verplicht. Dus, ja, dat is...
Goed, vraagt iemand de stemming over dit punt? Zo niet, dan noteren wij een unanieme goedkeuring. Dan is er nog het punt rond het eenrichtingsverkeer in de Lindbeekelaan, Ruben.
Ja,
dat is punt 14 van de agenda.
Ja, klopt. Dus de dienst Integraal Waterbeleid, of DIW, heeft een tijd geleden de zachte berm, dat is de rode loop, die dan langs de Lindbeekelaan ligt, hersteld. Dat is al een tijdje geleden. Maar naar aanleiding daarvan is er wel vanuit de DIW gevraagd om maatregelen te treffen in de Lindbeekelaan. Om die zachte berm daar te beschermen en dan ook de wortels die in die zachte berm aanwezig zijn, om die laanbomen daar, anders wordt het daar beschadigd worden. Daar. Nu, daarom is er een proefopstelling geplaatst. Even nadenken, dat was aan het begin van dit jaar, denk in februari is daar een proefopstelling geplaatst. Waar dan ook verschillende opmerkingen zijn gekomen van bewoners. En die zijn dan ook, zoals je ziet in dat punt, in drie punten een beetje, of in drie groepen samen te vatten. Ten eerste wordt er ook gevraagd van bewoners om terug opnieuw die tweerichtingsverkeer ervan te maken. Maar ja, dan komen die bovenstaande problemen, zoals die zachte bermen, die worden aangereden terug opnieuw. Die komen dan terug opnieuw terug. Er wordt ook verder daarbij bekeken van extra verharding die dan er zou bij kunnen komen. Nu naast een loop is dat volgens mij ook niet gewenst daarin. En zeker voor de problematiek die deze jaren ook op ons is afgekomen. Er wordt ook gesteld dat er harder wordt gereden. En dan als je kijkt inderdaad naar die cijfers van die proefopstelling ervoor en erna. En dan zie je daar een vrij klein percentage. Of dat een heel licht percentage hogere snelheid haalt. Maar eigenlijk te verwaarlozen. Zeker als over die cijfers gaat. En aan het draaien van de eenrichtingsstraat is het meeste teruggekomen. En waarom we zijn die kant eenrichtingsstraat en weer aan de andere kant. En dan is het vooral omdat die hulpdiensten, dat daar die snellere aanrijdtijd belangrijk is. Dus als die richting de wijk moeten gaan, is dan eens de ene kant dus de kant dat we eigenlijk inrijden dan, of zoals het nu is, een snellere aanrijdtijd daarbij. Ik weet niet, die proefstelling is er al een tijdje, je hebt die gegevens ook misschien een beetje gezien. Dus in het begin is er ook af en toe wat tegen de richting ingereden, zeker in het begin en op latere uren. Maar dat is wel meer en meer uit aan het gaan, denk ik. Ik weet dat er bepaalde vragen zijn over die Lindbeekelaan.
Ja, ik kom dan nu regelmatig. En ik heb dan zelden dat je dan een auto tegenkomt. Maar ik begrijp wel dat je niet aan de kant van van de loop mocht parkeren. Maar ik denk, je moet wel echt kilometers omrijden om terug in het dorp te geraken. En als je nog iets, als er mensen op bezoek komen en die rijden per ongeluk 100 meter of 50 meter te ver, ja, die zijn hopeloos verloren. Hè? Want de Lint, dat is hopeloos om daar een weg te vinden, als je niet echt diep bekend bent. Dus is dat toch... Ik denk dat je er toch een paar invoegstroken eventueel zou kunnen maken, dat je wel tegenliggers zou zien komen, terwijl dat je nu echt heel ver moet omrijden.
Ja, ik begrijp het. En Marleen, ja, die problemen gaan er niet weggaan. Hè. En ik heb inderdaad ook gezegd, die extra verharding die dat je dan maakt, en dan, het is een vrij lange weg ook nog. Het is die...
Dus aan de kant van de huizen zelf, ik heb dat zo eens bekeken, een paar inrijstroken, of een stuk, ja... Ik denk dat er dan toch een andere oplossing eventueel mogelijk is.
Het klopt, maar we gaan er sowieso ten eerste negatief advies uit krijgen van de provincie erin. Zo'n verharding langs de loop. Ook al is dat langs de kant van de huizen, ook daar wordt niet... Ik begrijp inderdaad de bezorgdheid en de omrijdtijd ook. En inderdaad, dat dat soms langs een weg gaat die niet zo heel aangenaam is om op te rijden.
Echt hard rijden kunnen het niet, hè. We kunnen niet echt hard rijden, dat gaat niet. Nee.
Er zijn bepaalde snelheden toch gehaald die...
Frank?
Ja, ik betreur dat een beetje. Eerlijk gezegd, dat had nooit zo ver moeten komen. Dat hadden ze moeten laten gelijk als het was. Maar natuurlijk, er wordt weer al een nieuwe situatie toegepast, waar weer al voor problemen zorgt. En wat mijn collega daar aangehaald heeft, rijd me erom, hè. Als je dat elke dag moet doen, dan weten we al hoe laat dat het is. Maar natuurlijk, En het is misschien heel cru gezegd, is het voor onze deur, dan is het altijd simpel eraan gepast, want wij zitten hier rond de tafel. Maar is het voor de andere bewoners die daar zwaar nadelig last van hebben, die daar in de buurt wonen, ja, dan kan het ons precies niet veel uitmaken wat die denken, want dan gaan we verder op het advies van de dienst of het advies van die andere dienst. Wij zitten hier rond de gemeenteraad, wij nemen hier de beslissing. Wij gaan dit punt niet goedkeuren, want er zijn... heeft u statistieken van de ongevallen die er gebeurd zijn. Bij mijn weten, ik heb nooit geweten dat er een ongeval gebeurd is.
Maar het gaat hier nu over ongevallen. Nee, en Frank, ja. Het gaat over die zachte berm die wordt aangereden, niet over, ja, de ongevallen. Ja, maar... dat gaat, want die passeren naast elkaar, en dan zou je als inderdaad de snelheid een beetje eruit halen, want die moeten inderdaad heel wat vertragen om naast, voilà, elkaar te gaan. Dus van veiligheid gaat het hier niet. Het gaat er precies om die berm te beschermen die daar langs die rode loop ligt.
Als je daarover hebt, schepen, dan ga je eens verder zien in de lint. Zijn er allemaal zachte bermen, hè? Kan ik hier al, want er zijn er al veel in aan het kalven, hè? En het moet nog beginnen, hè? Het regenseizoen, hè? In de winter, hè? Eigenlijk heb je daar werk aan de winkel, hè? Dat wil ik hier al meegeven. Het zijn er niks als zachte bermen. En als we daar op de Goordijk gaan kijken, gaan we meer zien, hè? Hoeveel bermen dat er zachte bermen zijn, hè? Het is mooi als je een uitleg zo vertelt. Ik vind het erg voor de mensen die daar wonen. Er zijn er zelfs die er misschien van aan de hart gaan krijgen. Omdat ze nu kilometers moeten omrijden. Maar allee, jullie nemen die beslissing. Wij doen er niet aan mee en wij gaan dit punt tegenstemmen.
Ik wou ook nog, ja, ik wou aanvullen. Er zijn nooit problemen geweest totdat de nieuwe verkaveling er gekomen is. Dus daarvoor waren er geen problemen. De mensen die daar woonden, 50, 60 jaar, die hebben die weg nooit plat gereden. Helemaal niet. En die konden mooi weg weer en die hadden respect voor elkaar. En er was geen probleem met tweerichtingsverkeer. Het is pas met die verkaveling daarachterin, als je van Bruiske naar achteren rijdt, dat er camions zijn gekomen, die hebben alles kapot gereden. En toen is dat gekomen van we moeten eenrichtingsverkeer, om die gracht niet helemaal in te laten storten. Toen is dat gekomen. Dus daarom stel ik voor, laat dat eerste deel, leg dat was. Tweerichtingsverkeer voor de inwoners. En die aan de achterkant, die nieuwe verkaveling, laat die omrijden langs de Goordijk. Is dat bekeken?
Ja, maar dat is opnieuw, heel pragmatisch, maar dat gaat toch altijd over twee auto's,
nee,
die elkaar,
maar,
moeten passeren.
Het is nooit een
toch?
Probleem.
Dan komt er over hetzelfde probleem terug. Niet...
Toen was dat water was niet ingekalfd. Die gracht was niet ingekalfd. Het was een heel rustige baan. De grond werd zelfs groen, omdat er zo weinig over gereden werd. Die stenen, ja, werden groen. Dus, ik snap niet dat je het probleem moet veroorzaken voor al die mensen.
Zelfs toen die berm net was aangelegd, en dat is ook na die verkaveling, ja, zelfs dan werd die kei heel hard aangereden en is die helemaal kapot gereden. Ik ben ook,
ja, maar
een paar keer gaan zien.
Ja, maar na die verkaveling, zeg het zelf. Kijk, de situatie op dat eerste deel, zoals het voor de verkaveling best, was dat die mensen tot aan de verkaveling wel een dubbele richting krijgen en die anderen van dat veel verkeer, dat die de andere richting gaan.
Ik kan juist zeggen van die verkaveling, maar die verkaveling die ligt er nu op dit moment. Het is niet echt die geweest. Hey.
Ja.
Dus dat probleem blijft zich stil te komen.
Allee, ik ga ook tegenstemmen. Ik ga,
goed, wij gaan over tot de stemming.
Nee, dat weet ik maar. Ik vind echt niet...
Dit punt is goedgekeurd met 13 stemmen voor, 8 tegenstemmen. Dan in punt 15 gaat het over de uitbreiding van zone 30 in de woonomgeving eigen. Ruben.
Ja, bij de invoering van de fietszone op de dijkzijde kwam er een vraag vanuit een bewoner... of het stuk, of waarom het stuk eigen, ja, tussen de dijkzijde en de zone 30, waarom het dan nog zone 50 was, terwijl het overgrote deel van de buurt ook zone 30 daar is gemaakt al. In mobiliteitsplan is een van die acties ook dat die woonbuurten, dat er een lage snelheid moet gehanteerd worden. Zo worden die woonbuurten aangenamer, met minder verkeer, ook betere luchtkwaliteit, en zijn de grote verbindingswegen aantrekkelijker voor doorgaand verkeer. Ja, hierbij willen dus al de straten die zijn aangesloten bij die zone 30, ja, willen die snelheidsverlaging toepassen. In bijlage zie je daar een situatieschets, waar in het groen dan die uitbreiding is van die zone 30. En bij de signalisatie zie je dan waar die borden van de zone 30 moeten staan. Ja, ik weet niet of daar nog bepaalde vragen over zijn, over die uitbreiding van die zone 30.
Ja, ik had daar toch wel een vraag over in verband met de zone daar. Het eigen natuurlijk, dat is zone 30. Er komen ook heel wat fietsers door de dijkzijde, maar is de buurt daar goed geïnformeerd? Want ik heb gehoord dat er eens een infovergadering geweest is, ook over de ontsluiting daar naar de Steenweg op Turnhout. En die vergadering is niet zo denderend verlopen, heb ik gehoord. Dus ik vind wel, als je zoiets doet en je past iets aan, dat je zeker de buurt goed moet informeren. En je moet niet teruggaan omdat er enkele mensen het er direct niet mee akkoord zijn. Je moet die proberen mee te overtuigen. Het is op zichzelf geen slechte zaak. Ik ben daar niet tegen, zeker niet. Maar je moet zorgen dat je je bewoners, dat je die zeker mee hebt in een verhaal. En natuurlijk is dat wel het een en het ander op til, want er komt een ontsluiting bij. Er wordt waarschijnlijk nog iets afgesloten van een straat. Dat zijn allemaal zaken die dat invloed hebben daar op de mobiliteit. En schepen, daar moet jij mee voor zorgen dat als er iets nieuw komt, dat je dat mee kunt naar de mensen brengen en dat zij en daar eventueel een akkoord over bereiken. Maar dit, dat gaat er niet in een keer. En dan denk ik, ja, wat is er nu allemaal? Hendrikstraat, Bleekerijstraat, Priebus-Jacobuslaan, dat is allemaal goed en wel. Maar zijn al die mensen daarmee van ingelicht? Want daar zijn ooit nog van die ingrepen gebeurd die dat we achteraf weggehaald hebben en waar we van gezegd hebben, ho, 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 want we krijgen te veel protest. En dat moet je voor een stukje mee voorkomen. Maar het is geen slechte zaak op zichzelf, want er zijn binnenwegen, komen heel veel schoolgasten. Ik ben daar voor die veiligheid, maar ik hoor dat er niet genoeg of goed gecompresseerd is. Je moet er ook geen schrik van hebben voor hier en daar eens een deur mee op te trekken en eens naar de mensen te luisteren.
Nee, ben ik helemaal mee eens. Die infovergadering ging ook niet over die zone 30 hier. Het ging inderdaad over de vredesboom en zo verder.
Ja.
Inderdaad, dat was een heel bewogen vergadering, op zijn minst uitgedrukt. Maar we hebben achteraf ook wel daar wel mee teruggekoppeld. En dat is wel, dat is wel een constructief achteraf ook verloop. Ook met de mensen van Mageman, Gommers. Ook daar hebben we vrij kort ook nog even mee samengezeten. Maar als het dan over zone 30 gaat, zegt niet iedereen daar van die buurt. Want dat is natuurlijk over één... maar de meeste, de zone 30, is iedereen wel te vinden. Zeker als het over hun eigen buurt gaat, natuurlijk, is dat voor hun een groot voordeel. Daarin als het over veiligheid gaat en over...
Je moet natuurlijk altijd voorkomen dat men niet direct er een verhaal rond gaat maken voordat je het hebt geïnformeerd. Hè. Ze horen hier iets, ze horen daar iets. Ze komen bij mij aan en ik heb gezegd, kijk, als er zaken zijn, moet je op de dienst zijn. Je moet bij je schepen zijn, je moet bij het gemeentebestuur zijn. En dan moet er van daaruit toch terug mee gecommuniceerd worden, want er is daar wel het een en het ander op til. En dat is altijd niet even simpel, want dat is een keer zo, veranderingen, dat is bij de mensen, dikwijls schiet dat mee in het verkeerde keelgat en de ene doet de andere wat mee op. En dat zeg ik niet, maar wij moeten ervoor zorgen dat onze mensen goed mee geïnformeerd zijn.
Daar ben ik helemaal mee eens, Jos, en ik denk inderdaad dat ik zeker voor de invergadering ook zeker les heb getrokken.
Ja.
Ja, ik vind dit een gevaarlijk precedent wat je gaat doen. Want we zitten met heel veel verkavelingen en dan gaan... De bal is aan het rollen, hè. Dat wordt hier een sneeuwbaleffect. Hè. Want dan gaan al die andere verkavelingen zeggen, en nu gaan wij ook, hè, naar zone 30. Hè. Want iedereen wil dat voor zijn deur niet harder gereden wordt als 30. Als je ziet hier de Haagbroek, je kunt met een fiets nog geen 30 rijden in de Haagbroek. Want dan valt het zelfs. Je hebt nog geen plaats voor daar harder te rijden als 30. Moet dat dan in een politiereglement? Voor mij niet. Primus Jacobus Bosland, daar helemaal van achter. Moet het daar zone 30 van maken? Daar rijden ze nu al geen 30 per uur. Dat kun je daar niet. Maar het president waar je hiermee gaat scheppen is, en ik weet dat is jullie doel, dat is dat je overal nog maar 30 mocht rijden en dan nog liefst met een bakfiets. Want daar zijn jullie natuurlijk op uit. En het volgende dat gaat komen is dat er overal fietsstraten gaan zijn. Dan kunnen er nog eens overal achterblijven. De verkeerschaos wordt alleen nog meer in plaats van minder. Wat jullie voorstellen, het is voor jullie. En ik weet, iedereen heeft graag voor zijn deur met 30. Maar eens ze zijn deur voorbij zijn, dan rijden ze liefst zo snel mogelijk naar de plaats van bestemming. Het is aan jullie. Jullie nemen dit ter harte. Ik vind het een beetje spijtig, want als we dit gaan doen, dan is het eigenlijk zeggen, dat is het begin, we gaan het overal in Oud-Turnhout doen. Waarom moet je dan nooit zonder ringen voor andere verkavelingen?
had die vraag dan komen, die gaan dan ook de vragen stellen, hè? Van waarom is daar 30 en niet bij ons in de verkaveling? En dan begint het, hè? Dan kun je in de weewerkers, dan kun je in de wezelwerkers, dan kun je misschien in de Babelstraat. Dan begint het overal, hè? Ja, burgemeester, natuurlijk.
Ja, maar ik hoor u zeggen, Frank, in die straten dat je nu juist aanhaalt, kunnen er nog niet eens 30 rijden. Was dat eigenlijk het probleem dat daar een zone van wordt gemaakt? Wat is het probleem? Je kunt er 31 rijden, zeg je zelf.
Ja.
Maar wat is dan het probleem? Dan verandert er toch niks? Alleen dat het ook allemaal afgedekt is, punt.
Ja, nee, dat is gewoon voor te zeggen. En we kunnen daar lekker een flitsbak zetten en we gaan nog wat boetes in. Want daar hebben we tenslotte 110.000 euro voor ingeschreven. Zeg het dan nog ook hier vlak af op de gemeenteraad waar het en het rood. Mij niet gelaten, ik pas me natuurlijk ook aan het verkeer. Maar als dit goedgekeurd wordt, dit is een sneeuwbaleffect. En dan vind ik, als aan elke verkaveling een aanvraag indient, kun je niet meer zeggen, en voor jullie gaan we het niet doen. Want dan zit je eigenlijk een tweezak. En ik hoop niet dat ze ver moet komen, alhoewel, ik heb er mijn bedenkingen bij. Maar ik vraag de stemming en we zullen wel zien.
Ja, sorry, maar dat vind ik een beetje spijtig als je dan eruit zei dat veiligheid voor Vlaams Belang op 1 staat. En als dan nu op dit moment de hoogstroming toch een beetje hoger ligt, dan denk ik. Spijtig.
Ja, mag je nog heel even zien toevoegen? Je moet zien dat je niet geen overdaad doet met die zone 30, want dan mist het de draagkracht van het effect er eigenlijk van. En daar hebben wij een beetje schrik voor. Ik ben niet tegen zone 30, hè. Absoluut niet. Ja, niet tegen veiligheid. Hè.
Ik wil er nog op aanvullen. Het Dijkzijde is een straat waar heel veel kinderen 's morgens en 's avonds rijden. En die Dijkzijde moet ten alle tijde, dat moet een weg zijn die dat voor die kinderen ermee is. En daar stond ik 100% mee achter. Dat zijn natuurlijk al die aanpalende straten. Maar de Dijkzijde, dat is een goede zaak dat we daar 30 km per uur van gemaakt hebben. Ik vind het natuurlijk, die achterste straat, Primus Jacobus, dat is misschien wel niet zo nodig. Maar het is ook gelijk de burgemeester zegt, je kunt er ook wel de snelheid niet halen. Van de andere kant, ja goed. Maar de meeste straten, denk ik wel, dat verantwoord kan zijn om dat daar te doen, hè, daar. Maar het is gelijk mijn collega ook zegt, we mogen er ook niet in overdrijven, maar daar komen 's morgens en 's avonds heel veel kinderen die dat dan van die broekzijde en van die dijkzijde, die dat zo zich verplaatsen. En dan moeten we dan altijd zorgen dat die kinderen daar veilig kunnen passeren.
Het is ook wel zo, als je met zones werkt, is het veel simpeler en eenvoudiger voor de weggebruiker. Hè? Als je elke straat apart moet gaan zitten, of die is 30, of die is 50, of die is 70... Ik heb in Frankrijk zo dorpen gezien waar je dus 3 verschillende snelheden hebt op 500 meter afstand. Dat creëert zodanig veel verwarring. Het is veel duidelijker, denk ik, als je dat in zones doet en niet echt straat per straat. En als er dan eens een straat tussen zit, wat dat misschien niet nodig is, zo be it. Hè. Wij gaan stemmen dan. Dus dit punt is goedgekeurd met 18 stemmen voor en 3 onthoudingen van Vlaams Belang, denk ik. Hè? Ja. Punt 16 is de definitieve toekenning van een straatnaam ter hoogte eigen, namelijk Sluiserf. Dat is hier al eens geweest, denk ik, voorlopig. Kan iedereen zich daarin vinden? Dan noteren we dat ook.
Ja, maar ik heb...
Toch.
Die straatnaam heb ik geen probleem, maar die bouwgulden die daar liggen, die liggen wel in, volgens mij, overstromingsgebied. Klopt dat niet? Nogal kort bij de A? Niet? Het zijn er 7, denk ik, hè?
Ja, maar dat is niet een overstromingsgebied. Dat is afgedekt. DIW heeft daar ook een positief advies gegeven, dus...
Toch schepen denk ik dat we daar goed moeten oppassen, want ik ken de verkaveling, hè, daar woont de dochter van mij ook. Als ik daar kijk en het is daar het regent pad en het regent wat veel bij wijze van spreken, dan zijn er heel veel dermen die dat buiten liggen waar het water loopt. En waar dat heel veel mensen zeggen van, potverdorie, waar zijn we hier komen wonen? Ja. Dus, en nu zit je vlak naast de A en je weet nog, Jan, toen dat we daar de eigenaar gezet hebben, wat je toen hier uitgesproken hebt, en dan zitten we nog ver af. ik hoop dat de mensen hoog genoeg bouwen, want binnen een jaar of tien, dan denk ik dat we daar een verhaal gaan krijgen, dat die mensen daar met hun voeten in het water zullen zitten, of ze zullen hoog genoeg moeten komen. Maar als je daar nu kijkt, schepen, dan zie je hoe dat je daar de dieperik in gaat, en dan vind ik dat persoonlijk heel laag. Het is op het zicht misschien, en als men hoog genoeg bouwt, is het een ander verhaal. Maar allee, ik vind dat een spijtige zaak dat het daar zo gegaan is. Maar het is misschien met het zicht, maar aan de andere kant, waar mijn dochter dan woont, in die verkaveling, als het daar echt hard geregend heeft, daar liggen zeg ik, veel darmpjes buiten die dat het water moeten laten aflopen naar buiten.
Het, is, het waterprobleem is natuurlijk overal, en ik begrijp uw bezorgdheid, ik ben ook wel bezorgd, maar als je de regio daar bekijkt, is het wel zo dat de verkaveling van Gommers, Magerman en Watermolen, dat die lager liggen dan aan de andere kant. Dus deze gebied ligt eigenlijk hoger. Als je aan de Haagbroek gaat staan, dan zie je dat die kant ligt hoger dan de andere kant. Dus als er echt wateroverlast is, is het aan de Magerman en de Watermolen. En dat hebben wij niet vergund. De watertoets is gedaan en DIW heeft een positief advies gegeven. Dus meer kan ik daar ook niet over zeggen eigenlijk.
Wij gaan dat ook mee goedkeuren, hè, de straatnaam, want daar gaan we tenslotte over. Maar ik kan nog wel garanderen, en dat weten schepen daar ook, hè, Jan, dat is het liefste punt van het ILO Turnhout, en daar gaan we nou eens lekker laten bouwen. Ik ga u nu al vertellen, de volgende legislatuur, die gaan het er kunnen oplossen, want dat gaat er wateroverlast worden. Dat is een illusie als je denkt dat dat minder gaat worden.
Het laagste in ILO Turnhout is Korsendonk, dat ligt 11 meter lager dan de Lex. 11 meter verval in Oud-Turnhout.
Goed. Wij noteren een unanieme goedkeuring voor punt 16. En dan is er punt 17. Dat gaat over de verkoop van gronden in de Ledeman aan de Vlaamse Landmaatschappij, dat vorige keer besproken is. Ik moet er wel bij zeggen dat het eigenlijk een mengeling is van een schriftelijke vraag enerzijds, en een beslissing die men opnieuw wil laten nemen, alhoewel het niet zo geformuleerd is in de indiening. Dus als ik heel streng had geweest, had dit punt niet zo mogen geagendeerd worden. Maar zwart, we zullen dat dan maar doen. Hè. Schepen Ruben of Marleen, mag dat eerst nog eens voorbrengen?
Ja, ik heb dat, we hebben dat terug op de agenda willen brengen, omdat het artikel, we hebben een beetje opzoekwerk gedaan. En artikel 55 van het pachtwet zegt dat in geval van vervreemding van het pachtgoed treedt de verkrijger volledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter. Dus nu is onze vraag eigenlijk, op welke wet baseert VLM zich om de uitredingsvergoeding aan de pachter door de gemeente te laten betalen? En dan hebben we dan nog bij aan de prijs, die grond die daar verkocht wordt aan die prijs, dat is landbouwgrond. Dus daar heb ik ook eens een beetje opzoek bij gedaan. De gemiddelde de prijs in de provincie Antwerpen ligt op €75.000 per hectare. Gemiddelde voor Vlaanderen is €68.900 per hectare. Dus als je dat uitrekent, 15 hectare aan 68, neem het gemiddelde van Vlaanderen, 900, dan komen we uit op meer dan 1.033.000. Dus dat is wel een beetje minder als hetgeen dat wij voorgeschoteld krijgen aan VLM. Dus eigenlijk is de vraag van, kan VLM geen ander voorstel doen, want dit klopt eigenlijk helemaal niet.
Ja, maar kort inderdaad, als eerste, er wordt inderdaad verwezen naar artikel 55 van het pachtwet. En die gaat over de erfgenamen die de pacht overnemen. Dus ik denk, dat gaat over artikel 68 van de pachtwet, want die is veranderd in 2023 en in 1969 inderdaad. Dus het gaat over de oude pachtwet, maar dat is wel overgenomen in de nieuwe pachtwet in 2023. Dat is eerst. Maar ten tweede, dus gaat inderdaad 68, ik weet niet helemaal hetzelfde, misschien eens kijken, in het geval van vervreemding van het pachtgoed treedt de verkrijger volledig in de rechten van de verplichtingen van de verpachter. Dat is dus inderdaad pachtwet van 69, maar die is overgepakt in artikel 68. Nu, die bewuste gronden, die zijn op dat gewestplan ingekleurd als natuurgebied. Dus het grootste gedeelte, natuurgebied en bosgebied. En inderdaad, dus geen agrarisch gebied. Maar op deze, dus op deze grond is dan wel wat landbouwactiviteit aanwezig. Maar die is dan wel beperkt. Dat is wat ik eigenlijk vorige keer had gezegd. Hè. Daar mag geen bemesting op, of zeker volgend jaar niet meer. Bij sommige stukken mag nu al geen bemesting op. Dat mag niet worden opengebroken of gescheurd. Dus bepaalde gewassen mogen dan niet geteeld worden. Dus die landbouwgrond, die wordt wel, of die bosgrond of natuurgrond, die wordt wel gebruikt als landbouwgrond, maar met heel veel beperkingen nu. Dus ja, die gronden zijn niet de waarde van een volwaardige landbouwgrond. En dan, naar aanleiding van die landschapsecologie ontwikkelingsvisie, de layoff, die voor de Liereman en de omgeving is ontwikkeld en deel uitmaakt van dat projectrapport van het natuurrechtsproject, de Liereman, werden die onderhandelingen opgestart tussen de VLM en het gemeentebestuur. Dat is eigenlijk een onderhandeling geweest tussen VLM en gemeentebestuur. En er was dan de oorspronkelijke vraag van VLM aan het gemeentebestuur was dan om die pact te beëindigen. Dus dat is ons grondgebied, wij zouden inderdaad die pact kunnen beëindigen. Dat is natuurlijk een bepaalde grote kost. Even kijken, dat zou een kost zijn van 110.000 euro als wij zelf, grote 110.000 euro, als wij zelf die pact zouden moeten betalen. Dus is er gezegd tegen VLM, dat is natuurlijk een bedrag dat we als gemeente niet zomaar kunnen ophoesten. Dan zijn we met gemeentebestuur blijven naar VLM vragen of er een andere overeenkomst kan zijn. En die overeenkomst is dan gevonden in een bepaald bedrag, een bepaalde kostprijs die we nu gekregen hebben. Ik denk een 470.000 euro, of een grote 470.000 euro dat het gemeentebestuur heeft gekregen. Nu is het ook met de VLM afgesproken dat van het groot bedrag dat wij krijgen voor de grond, dat we het bedrag van de pachtvergoeding eraf trekken. Maar wij betalen die pachtvergoeding niet uit. Het is de VLM die die pachtvergoeding uitbetaalt. Het is gewoon een bepaald bedrag dat berekend is. Dus
dat klopt toch niet?
Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is dezelfde discussie die wij
blokkeren.
Dus je gaat een bepaald bedrag afspreken.
Ja, okay, ja.
Ja, dus dat bedrag is betaald door de VLM aan ons. In plaats van dat wij.
Ja, maar je zegt juist zelf dat de VLM ons dat doet betalen. Allee, dat is buiten de wet gerekend. Ik vind dat de VLM zich ook aan de wet moet houden. Sorry, wij moeten dat ook doen. Dat scheelt wel een half miljoen in prijzen. Voor ons, hè? Voor de gemeente, voor de mensen.
Andersom was het geweest dat wij de pachtvergoeding moesten betalen en wij de grond inderdaad behielden. Jawel, dat was het eerste
voorstel van de VLM. Dan waren we 97.500 euro kwijt geweest. En dat was de grond van de gemeente nog geweest. Hadden we de grond niet verkocht.
Ja, klopt. Dus hadden wij inderdaad die pachtvergoeding moeten betalen.
Ja, okay,
maar de landbouwactiviteit had ook gestopt. Hè. Dat was natuurlijk.
Ja, maar het gaat om die gronden inderdaad. In de Leof zit dat als... in dat gebied, daar heb ik ook geen moeite mee. Maar ik vind wel niet dat de VLM buiten of boven de wet kan staan. Sorry, wij vinden dat kan niet. Daar gaat het dan bij ons om. Op welke wet baseren die zich?
Spreken
die zegt zelf dat de pachtwet...
Spreken we de prijs af? Spreken we de prijs op met de VLM? Die prijs staat er, dus wij verkopen dat aan die prijs aan de VLM. En zij moeten inderdaad die pachtvergoeding betalen.
Waarom trekken ze dan af van onze prijs?
Ja, maar dat is de prijs dat we... Ja, nee, dat is het juist. We bepalen een prijs met de VLM. Dat is de prijs dat we bepaald hebben. En hoe is die berekend? Dat is de vraag. Hè? De berekening voor die prijs. En dan komt er inderdaad van... nadenken hoe het heet. Maar al sinds de VLM heeft een bepaalde instantie die prijsbepalingen doet. En die hebben dan berekend, oké, goed, zoveel is de prijs waard en een pachtvergoeding gaat zoveel zijn.
Ja,
dus bij die berekening is het eraf getrokken. En dan hebben we afgesproken, goed, voor die prijs verkopen we dat aan de VLM.
Ik vind dat regelrecht diefstal, sorry.
Nu in het raamakkoord staat ook geen prijs vernoemd, hè? Nooit. En je verkoopt landbouwgrond. Dat jullie daarmee doen was wel of veel in. Dat is de groene grond van maken. Dat moeten zij weten. Wij verkopen landbouwgrond.
In uw layoff zit dat er niet als landbouwgrond in. Dus het is inderdaad geen landbouwgrond meer, hè?
Dat is al lang bepaald, in 2014, denk ik, met de opmaak van het raamakkoord.
Dat klopt.
En hier staat geen prijs op, maar de bepaling van de grond is daar wel bepaald.
Dat klopt.
Dus het is bepaald dat het geen agrarisch gebied meer is. Dus dat kan ook niet vergoed worden als agrarisch gebied.
Nee.
Ja, dat is gewoon een bottleneck waar we mee zitten. Dat is gewoon zo.
Ja, maar daar ben ik het volledig mee eens. Maar het kan niet zijn dat wij uitredingsvergoedingen moeten gaan betalen. Dat is buiten de wet. Dat kan niet.
Goed, ik denk dat het een hopeloze discussie blijft.
Ja, dat blijft een discussie. Maar gewoon even, normaal, als je privépersoon de grond verkoopt onder je prijs, bij de notaris wordt dat beschreven en dan krijg je een boete. Een boete plus nog de opleg van de prijs die de waardering, normaal de schatting doet. Gaat dat hier dan ook niet gebeuren?
Nee,
hè? Moeten openbare besturen niet aan dezelfde reglementen onderhevig zijn als een privépersoon die een grond verkoopt?
Dus je wilt zeggen dat er een boete wordt
bekend? Van het kadaster, ja.
Dat uit het raamakkoord, dat er niet uitkomt alleszins. Maar je wilt zeggen dat
het verandering valt daar niet, valt daar buiten, wilde je zeggen. Uit het eigen reglementen van kadaster en heel de wetgeving van notariaat vallen daar buiten.
Ja, ik weet natuurlijk niet wat er vroeger is betaald eruit, maar ik denk het niet. Nee, dat is inderdaad niet
Nee, de huidige voorzien. Prijs, hè. Ik vind het rare geschiedenis.
Nee, want het is niet ingediend als een punt ter goedkeuring. Het is een vraag ter bespreking.
Ja. Moet een hogere overheid zo'n koop of aankoop, verkopen, dergelijke aankopen, verkopen goedkeuren?
Ik denk dat wat de gemeente doet normaal wel.
Dat komt geen provincie of gewest of ik weet niet wie.
En de Vlaamse landmaatschappij behoort tot de Vlaamse overheid, tussen haakjes.
Ja, ze keuren hun eigen goed, ja. Oké. Ja.
Goed, dan zijn wij aan het eind gekomen van de agenda in openbare zitting. Er zijn nog twee punten zelfs in besloten zitting. Zijn er nog vragen naast de agenda? Leen.
Ja, ik had twee puntjes. Bij ons in Rode is met een rupswagen naar de, waar de windmolen komt. Hebben ze met de rupswagen overreden. Tussen 92 en 96 is de baan open gegaan. Hebben jullie dat gezien? Wilden jullie dat gaan kijken? Want ik denk dat die rupswagen moet nog eens terug. En de baan is helemaal... Ja.
Daar zijn meldingsformulieren voor om zoiets mee te geven aan de gemeente. Dat is niet voor op de gemeenteraad.
Ja, sorry. Dan heb ik nog iets aan een tramwissel. Als je de parking oprijdt, krijg je een bord te zien dat je een verplichte rijrichting hebt, dat je niet terug mocht. Als je de parking oprijdt, heb je een pijl waar dat je op, dat je langs die kant eraf moet. Maar eens dat je ten einde staat, zie ik daar geen bord staan, links. Een verplichte rijrichting naar links. Dus je kunt naar rechts en dan zet je een spookrijder.
Ja, moest dat zo zijn, dan zal je dat wel controleren. En dan moet je dat eens kijken inderdaad, of dat opgelost
is. Ik denk dat op het einde van de parking een verplichte rijrichting naar links moet komen. Tegen de huizen.
Zal ik eens kijken wat het voorzien is, want normaal inderdaad moet ook staan in de signalisatieplan.
Ja, ik heb het niet gezien. Dus, allez, voor de veiligheid een beetje...
Dank u wel. Ria?
Ja, ik had nog een vraag. Zoals u weet, woon ik vlakbij die werken op de Steenweg op Zevendonk. Allee, gewoon naast de Steenweg op Zevendonk. Die zijn gestart 5 april. Hè, met één klein kraantje en één vrachtwagen. Met gevolg, als er een beetje beton uitgebroken was, moest de kraanman gewoon met zijn duimen draaien. Totdat die vrachtwagen terug was met de aflevering van zijn beton. Zo zijn ze een tijdje bezig geweest. Dan zijn de mannen van energie gekomen. Ja, en dan hebben een tijd niks gezien. Ja, Bart zal het ook wel weten. En dan 5 augustus gingen de grote werken beginnen. He? Ze hebben de beton gekneusd en alles opgeladen. En weet je waar dat ze nu staan? Waar dat ze nu bezig zijn met de riolering en het gescheiden regenwateropvang? De riolering hebben ze nu, of zijn ze het gekomen tot aan de garage van Joroes. De gescheiden wateropvang zijn ze nu aan meter 0. Ze staan nog altijd aan het verhoogde kruispunt. We zijn 112 dagen, werkdagen, want ik telde nog maar 20 werkdagen per maand, ver. Er waren 180 werkdagen voorzien. Wat wij zien is, 5 augustus is er één vrachtwagen gekomen met buizen. Gans een dag, niks meer. 6 augustus is er één vrachtwagen gekomen, nog eens met buizen. De andere maat, hè? Één voor riolering, de andere voor de regen. Nadien, niks meer. Dan wordt er een put gegraven en wat blijkt? De buizen passen niet op diegene die aan dat verhoogd kruispunt zitten. De maat is verkeerd. Ja? Allee, ja, man, het is geen verhaaltje dat niet waar is. Het is geen sprookje. Het is echt gebeurd. Dus die buizen zijn er gewoon terug uitgemoeten. Ja? Dan zit je daar op een gegeven moment, want het is een onderaannemer die nu bezig is, Breugelmans. Dan denkt hij, wat is er nu aan de hand? Een van de werkmannen zit gewoon op de buis van, het is toch niet waar, het is weer zover. De andere mist zijn telefoon van, ik moet de werfleider zien te bereiken. Niet te bereiken. Om een uur komt er iemand om 3:30, en dat weten jullie ook, om 4:00 is de werf terug dicht. Dus ook de put wordt dichtgegooid.
Ria, wat is uw vraag eigenlijk?
Mijn vraag is nu, hoe gaan wij de winter doorkomen? En wat gaat er gebeuren als de turnhout ook nog eens open gaat? Want ik hoor hier al bij ons termijnen tot 2029 dat wij mogen omrijden. En de vraag is ook nu, krijgen de... met turnhout erbij. Ja, hoop ik ook dat dat niet gaat waar zijn. Maar zoals het nu gaat, als je nog altijd op meter nul zit, we zijn nu 12 september, en dan vraag ik me eigenlijk af, wanneer gaan die werken nu verder? Want het is nog niet het enigste, het is nog de putten die moeten gestoken worden voor het water met die schotten, is de verkeerde. Dat duurt 30 dagen eer een nieuwe kan gemaakt worden. Die komt 34 centimeter boven het wegdek nu al uit, zonder dat er een wegdek ligt. Ja, wat gaat er nu... de vraag is... Kunnen de inwoners van de straat terug opnieuw een schrijven krijgen hoe dat de werken nu gaan verder gaan? Dat is een heel dringende vraag. Ik vond dat er nog andere fantasieverhalen gaan gebeuren. En ik zou graag een tijdslijn hebben van wat is voorzien en waar staan we nu? Heel, heel dringend, alsjeblieft.
Hoe zullen we die vraag doorgeven aan de diensten? Dus communicatie met de buurt, maar ook naar de raadsleden een duidelijke tijdslijn van wat gaat er precies allemaal gebeuren.
Ja, en ook dat er geen extra kost wordt naar de gemeente doorgerekend.
Ik mag dat hopen, inderdaad, foute leveringen.
Ja, foute leveringen, geen communicatie. De GPS die Breugelmans gekregen heeft, was de verkeerde. Dus het leggen van de buizen loopt ook niet goed. Het mag allemaal terug opengebroken worden. Ja. Dus we zitten terug op meter nul. Na 112
We vragen in ieder geval aan onze diensten dat ze jullie duidelijk informeren daarover.
Met Bob. Daar zijn toch al een weken vergaderingen, hè? Jan, dat moet opgevolgd worden. Dat trekt daar op gewoon op niks, joh.
Ja, dat klopt. De verantwoordelijke van de aannemer spijtig opname in het ziekenhuis gehad. En tijdens die opname is er eigenlijk niet veel
Excuseer, dat komt breken, maar dat is niet het enigste. Nee. Hij is gewoon constant bezig in de parklaan en nog ergens anders. En niet hier. En hij is onbereikbaar, want ik heb hem ook al opgebeld.
We hebben de vorige vergadering op aangedrongen dat het wat meer vooruit moet gaan.
Ja, maar Jan, dat is niet voldoende, hè. Dat moet effectief gebeuren ook, hè. Je zit wekelijks samen, dat moet wekelijks opgehamerd worden. Mensen zeggen tegen mij ook zo, dat trekt daar gewoon op niks. Er is geen materiaal, ze kunnen niet werken, de mensen. Dat is straks ook, ze wandelen daar met zessen door. Het is precies dat leven, het is een kermis daar. Je maakt de mensen echt er heel kwaad mee. En ik vind dat jij schepen openbaar werken, je moet er achter zitten en je moet maken dat het daar verandert.
Wij zeggen eigenlijk zelfs dat de kranen aan het wandelen zijn. We zien de kranen, tjuk, 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 naar de ene kant en naar de andere kant. En die hebben niks mee, hè? Die hebben niks mee. Dat jullie daar effectief werk van maken. En niet want ik hoor zeggen van mensen die mee aan die vergadering zitten, dat die mensen van de gemeente hun mond niet open doen. Dat is letterlijk wat iemand tegen mij zegt.
We hebben het vorige week nog heel duidelijk gemaakt.
Goed. Marleen.
Ja, de verkeersdrempels op het einde. Daar zal een evaluatie komen, is ons de laatste keer beloofd.
Ik had gezegd inderdaad, eerst september. Hè. Er is al een deel evaluatie geweest tijdens de dingen. Tijdens de zomermaanden al lagen. Want in de zomermaanden is er inderdaad ene weggehaald.
Er is ene weggehaald. En ja, waarom?
Omdat die bepaalde... Omdat degene waar die bij stond, bepaalde bocht niet kon pakken erin. En die had
nee,
ook
daar is er geen verplaatst, maar er is er ene weggehaald ook, helemaal in het begin.
Nee, verplaatst, weggehaald, hè. Ik wil zeggen weggehaald. Ja, maar ik wil zeggen weggehaald. Ja.
Dus, en was dat er
een? Dus een tweede eigenlijk van de kerk van Oosthoven is een tweede eigenlijk weggehaald. En dat was inderdaad omdat er een bepaalde oprit niet fatsoenlijk bereikbaar was met de voertuigen dat die daar had staan.
Dat geldt toch voor de andere mensen ook, want ik snap niet, er gaat een ongeluk gebeuren. Hè?
De andere zitten verder van de opritten die daar lagen.
Het is gewoon een soep daar, hè? Echt waar. Hè? Het is echt een soep daar. Hè? Als je
je weet wat de reden is dat ze daar liggen. Er werd extreem veel te snel gereden en... Er waren ook verschillende ongevallen gebeurd, hè, omdat er zo snel
gereden. Ja, maar in je bocht staat er geen. Wat ongeluk gebeurd is, daar staat niks. Daar kun,
ja, want inderdaad, een plaats staan, hebben inderdaad, om ze te zetten. Hè. Er zijn ook heel veel huizen, heel veel
inrichten. Maar doe dan een snelheids... Allee, controleer dan de snelheid en dat alleen de mensen die te snel rijden. Maar pest de anderen, alsjeblieft, dan niet meer weg. Dan nu nog iets anders. Ik had van de harmonie opgekregen. Is er voldoende opslagruimte voorzien in de nieuwe hijschuur? Want dat was enigszins, dat was blijkbaar toch
een beetje een probleem. Want heel simpel, wij hebben dat zelfs met de harmonie doorsproken, dus zij weten wat de opslagcapaciteit is. Wij hebben die vierkante meters nagemeten, wij hebben aan hun gevraagd, en ook aan de andere verenigingen, wat zijn de vierkante meters dat ze nodig hebben, en daar is aan voldaan.
Is
dus zij hebben voldoende ruimte.
Nu zitten die in die kelder, hè?
Ja, dus nu, het grote voordeel is nu dat het allemaal gecentraliseerd wordt. Dus niet nog een beetje in de kelder en nog een beetje in de kast, dus... Ze gaan voldoen opzeg. Dus die vierkante meters zijn doorgegeven en daar is rekening mee gehouden.
Dan aan Jan, de bermen, kunnen die nog eens niet allemaal gemaaid worden? Want dat is allemaal gegroeid, dat onkruid, niet normaal. En ik denk dat we alleen maar nadeel volgend jaar gaan hebben. Dus dat geldt eigenlijk bijna voor heel de gemeente, denk ik. En die grachten, het is echt...
Ik zal wat doorgeven, ook die gracht. Natuurlijk is het uitzonderlijk nat en heel hard gegroeid. En we zitten nog een beetje met bermdekleed, met door tijd dat we dan verder werken.
Ja. Oké, en dan heb ik nog één vraagje. Ik heb daar gelezen, iets van de Polderstraat, dat er kreukpalen gaan komen. Wat is daar de bedoeling?
U wilt zeggen inderdaad, over de paaltjes die worden gezet bij het kruispunt van de Polderstraat en de stevig op Ravels is het inderdaad, en 12. Daar is inderdaad... Daar gebeuren ook af en toe ongevallen.
Dat klopt.
Dus maar... daar is inderdaad van het AWV dan, want voordat er, we hebben gezegd, maar goed, hoe kunnen we deze oplossen? Want AWV heeft dan een proefopstelling en ze gaan het ook zelf betalen ook waarschijnlijk. Ze gaan het zelf betalen. Dat gaat over inderdaad een versmalling van die inrit. Dat je die inrit, gewoon uit twee kanten...
Gisteren stonden ze al voorbij de kerk aan te schuiven. Ja, is dat niet beter? Kunnen dan geen... Ik zeg nu maar eens, een voorsortrace maken voor fietsers, dan heb je meer beheerste gezicht als je links of rechts moet gaan. Dus dat de auto's een beetje terugstaan van de Ravelseerweg. Want het is een gevaarlijk.
Het is een heel gevaarlijk punt daar. Dat is een heel moeilijk punt, zeker nu het die... dat er ook fietspad of dat fietspad ontdubbeld nog niet er is, is dat inderdaad een heel gevaarlijk punt. Dus hebben we inderdaad een AWV daar gevraagd, kunnen we dat nu op dit moment dan niks aan oplossen? En dan is dit daaruit. Nu, dat is een kleine verbreding daar. Hè. Dus nu gaat het inderdaad al, zeker wanneer de school uit is, is al vrij lang.
Dus dat is een rij van...
Dus die verbreding weghalen daar gaat heel weinig... Hoe zeg je dat? Gaat weinig minder op... er gaat weinig... extra opstopping zijn.
Ik weet het niet.
Omdat dat zo lang daar al is.
Maar
en de mensen, die naar rechts gaan daar, pakken meestal de Leeuwerkstraat. Maar ik snap het inderdaad.
Nee, nu rijden ze niet meer langs de heen. Dus daar rijden ze ook niet meer langs. Nee, al die bulten, daar komen ze ook niet langs.
Maar goed, ik snap... Niks dat probleem, maar we moeten, daar iets doen. Ook,
ja, en, dat klopt.
Marleen, want dat is daar sowieso heel gevaarlijk. Dus,
dat klopt.
En zeker omdat ze nu een vrij de datum elke keer een beetje later gezet, dat het dan dat we dan toch op zijn minst toch, die aantal ongevallen daar bij fietsers toch op zijn minst kunnen verlagen.
Maar misschien zijn er andere oplossingen voor.
Ja, deze is ook in het AWV. Dat zijn wel mensen die daar dagelijks mee bezig zijn. Hè. Deze is ook een beetje ten opzichte...
Ja, maar wij zien het dagelijks. Hè?
Ja, ik weet het, maar zij zien het... Deze is een beetje hetgeen wat ze in Ravens ook hebben gedaan. In Ravens hebben ze hetzelfde gedaan ook. Dat ik denk dat die paaltjes daar al staan. En dat zorgt inderdaad voor de fietser wel voor iets meer veiligheid.
Oké, ik hoop dat...
Het is een proefopstelling ook trouwens. Hè. Dat is inderdaad in de soep loopt, hoop ik.
Zijn er nog vragen? Ja, Jos...
Goed, ik was daar straks nog eens even aan de sporthal geweest en een paar weken geleden ook. Ik denk, het is nu 9 maanden. Ik heb nog eens gekeken naar hoe we 25 jaar geleden, toen we de eerste kunstgrasveld hebben aangelegd, was toen 3 maanden. Nu duurt dat heel wat langer natuurlijk. Hè. 9 maanden zijn we ermee bezig, vanaf januari. Niet anders, hè. Er loopt de spuigaten uit. Ik zie daar nu dat ze dat aan het egaliseren zijn. Dat is een firma waarschijnlijk in onderaanneming met gehuurde bulldozers dat die aan het rijden waren en op en neer aan het rijden. Dan zei men tegen mij, 22 september gaat het hier open. Ik zeg, de rollen liggen er allemaal, alles ligt daar. Kunt u me nu eens vertellen hoe dat een opbouw gebeurt? Want er stond wel een laser bij. Maar als die dat dan zo gaan egaliseren, dan ben ik toch wel eens curieus wat er van gaat worden. Want dat is, komt heel nauw hoe dat het aangelegd wordt. En ik heb daar toch wel mijn vragen bij. Want dat zijn allemaal in onderaanneming. Want ik zocht degene feitelijk die dat daar de hoofdaannemer was. Maar die man was gewoon niet te zien. Er waren er twee aan het rondklossen, maar laat ze maar doen. Maar hoe gebeurt nu de opbouw? Wat moet er nu feitelijk nog gebeuren? Want 22, dat is volgende week. Hè, het eind van de week is dat oplevering daar. Daar moet nog verlichting, daar moet nog meubilair, daar moeten nog dugouts, daar moet nog van alles en nog wat gebeuren. Is dat spelletje nu onderhand gedaan? Want mensen vragen zich af, hoe zit dat? Het nieuwe seizoen is begonnen. Mannen, wat kost ons dat? En zoiets, dat kun je toch niet vertellen? Als je dat tegen iemand vertelt, en ik kom nu toch op veel sportcomplexen, als ik dat ergens vertel, dan zeggen ze, jongen, een kunstgrasveld, voor een paar maanden. Hè? En bij ons is dat natuurlijk een uitzondering. Maar ook dat moet beter in de oog gehouden worden. Want dat gaat daar niet vooruit. Daar zie ik niemand niet. Ik zou willen, en wie dat moet doen, weet ik niet. Maar een van de twee moet dat toch eens een beetje mee in de oog houden daar. Dat dat echt gebeurt. En dat je daar echt een beetje een zicht mee op krijgt. Hè, en dat dat toch wel in orde is. Ik stel me daar echt vragen bij. Hè. Er liggen daar een hoop rollen. Men gaat daar beginnen. Maar wie gaat dat allemaal nog doen? En dan zeggen ze nog heel los, 22 september is dat in orde hier. En dan denk ik bij mezelf, dat volgende week.
Jos, dan moet dat water berg oplopen.
Ik weet niet dat water
moet lopen.
Maar ik vertrouw dat daar voor niks. Hè. Echt niet, als ik die daar zo bezig zie. En een onderaannemer die dat bezig is, met gehuurde toestelletjes en dit. Nee, ik weet niet hoe dat moet zijn. En je lezer staat daar. Door je lezer wordt niet gekeken, maar ze rijden er gewoon over. En als die een ondergrond niet goed is, hè, man, stop er dan mee, hè.
We hopen 25 september toch nog te landen. En ik hoop dat al die stukken elkaar goed kunnen opvolgen. Zoals met
welke lagen moeten daar nu nog op? Welke zijn de één lagen?
Het voetbalveld wordt aangelegd, de verlichting wordt nog geplaatst.
Ja, jammer.
En
wat lagen en hoe zit het met de trainering?
Die zijn op het veld aanwezig. We proberen het voor 25 september af te werken.
Voor 25 september?
Ja.
Verlichting, de goud, alles erbij aan. Ja, goed. Maar Jan... Het is nu toch al wel langer, maar hou het in door dat het in orde is. Hè? Dat we daar achteraf geen kosten aan krijgen, met rap, want dan krijg je dat weer. Maar het is echt, hè, mensen, ik kan dat tegen niemand niet uitleggen, ook niet tegen de verenigingen, hè, want dat is niet uit te leggen.
Jee.
Voor de huishuur, is er al een aannemer besproken? Maar ik vind dat jammer dat het kotje dat leeg staat, dat we zoveel verenigingen toch nog veel plezier van komen hebben. Hè?
Ja, concreet, die biedingen, echt, we hebben dat in de markt gezet tijdens bouwverlof, wat natuurlijk een ongelukkige periode is. Dan is er de vraag gekomen om de biedingen 2 weken langer open te laten staan, omdat er toch een aantal zeer kwalitatieve spelers zijn die graag wel meedoen. Ik denk dat de sluiting van de biedingen 18 september is, 18 september? 18 september. En dan kan de aannemer aangeduid worden en beginnen. De reden waarom dat het nu leeg staat, is omdat ja, vanuit onze eigen diensten moet er ook nog heel veel worden, ja, materiaal ontruimd, dingen ontkoppeld, leeggemaakt worden. Dus dat vraagt al wat voorbereidingstijd. Maar op dit moment zit alles op schema, zoals afgesproken.
Frank?
Ja, maar eens een vraagje. Hè. We gaan allemaal kiezen 13 oktober. Hè. We hebben hopelijk geleerd uit de fouten van, aan de sporthal. Hè. Bepaalde kies waar je moest gaan kiezen, stonden ellenlange rijen. En dan waren daar loketten hè, of andere kieskotjes waar geen volk stond. Ik hoop dat dat meegenomen is en dat er ditmaal niet zo lang moet aangeschoven worden. Ik heb al gezegd tegen de bevolking, ik zeg, kom gerust kiezen, je gaat niet moeten aanschuiven. Ik zeg, want ze weten ervan, het gaat ditmaal vlot verlopen. Ik reken er een beetje op dat dat ook in orde gaat komen. En alles gaat kiezen in de sporthallen, als ik het verstaan. In de twee sporthallen, in de nieuwe en de oude.
Ik heb dat vorige keer al toegelicht, hè, want die vraag is vorige keer al aan bod geweest. We gaan inderdaad die extra zaal ook gebruiken. Er worden zelfs twee extra bureaus ingericht, dus het aantal kiezers per bureau wordt ook nog verlaagd, omdat we twee extra bureaus gaan inrichten. Ja. Die looplijnen gaan veel duidelijker zijn. Dus al die dingen die we vorige keer hebben besproken, die zijn meegenomen in onze diensten. En we gaan echt er alles aan doen om dat zo vlot mogelijk te laten lopen. Niet aanschuiven kan ik niet garanderen, want we hebben natuurlijk geen zicht op wanneer gaan mensen daar gaan aanschuiven. Maar normaal gezien zou dat veel vlotter moeten gaan dan vorige keer.
Ja. Nu, en dat geef ik met de informatie mee, hè. We staan een 3 weken voor de verkiezingen. Er hebben al 2 partijen, Groen en De Rooij, aangegeven, nooit met Vlaams Belang. Voor ons is dat goed, maar houd er rekening mee. Je gaat dat de volgende 6 jaar ook de butsen van schudden. Hè. Want we blijven niet vriendelijk. Hè. Het is na 24 jaar goed geweest. Je gaat de volgende 6 jaar keiharde oppositie mogen verwachten van het Vlaams Belang als wij hier blijven zitten. Ik hoop dat het is andersom is. Want iemand met 1000 stemmen die moet stoppen. En iemand die met 82 stemmen het hier eens komt zeggen en hoe het moet. En dan nog eerst de schepen is. Het is een schande voor de democratie. Maar dat is de beslissing van N-VA geweest. Ik hoop dat jullie nu naar de bevolking gaan luisteren en niet meer conclofoezen en achterbakse spelletjes gaan spelen. Want dan gaat er zwaar op afgestraft worden.
Geen vragen meer? Dan zou ik nog als laatste iets willen zeggen. En iets dat van mijn hart moet en waar ik eigenlijk niet goed gezind van ben. U weet dat ik voorzitter ben van de deontologische commissie en dat wij enkele maanden geleden unaniem in deze gemeenteraad een verslag van die deontologische commissie hebben goedgekeurd, waarbij aan raadslid Frank van Gorp vriendelijk gevraagd werd om zich te verontschuldigen voor de uitspraken die hij herhaaldelijk gedaan heeft tegenover personeelsleden. Dat is tot nu toe niet gebeurd en ik kan dat alleen maar betreuren. Ik vind dit heel erg eigenlijk, heel spijtig. Ik wilde dat toch even meegeven. Tot de besloten zitting.